Goedenavond allemaal. Welkom bij de commissie woonomgeving. Onder de afwezigen, dat zijn de heer Hendrik-Jan Lambrechtsen en mevrouw Wiedijk. Die komt een half uurtje later hier waarschijnlijk. Ik kijk even. Ja, prima. Dank u wel. Voor de rest zijn er geen mededelingen. Dan wil ik u met u naar de vaststelling van de agenda. Meneer Haagsma, u wilt graag het woord.
Voorzitter, ik had een vraag aangekondigd over het strooibeleid en het gratis strooisout. Ik zou de commissie willen vragen om daar een agendapunt van te maken. Dan kunnen we er met z'n allen over praten. En als het bij het vragenuurtje beperkt blijft, dan zou dat alleen een vraag-en-antwoordspel zijn. Dus mijn verzoek is om dat aan de agenda toe te voegen.
Ik vraag even de andere commissieleden hoe ze dat hierover staan.
Ik heb geen bezwaar, althans mijn fractie heeft geen bezwaar.
Ik zie je van alle kanten aanstemmen. Nou, niet helemaal. Meneer Bakker?
Ik vind het een beetje laat. Het had de geachte collega ook wel een paar dagen eerder aan kunnen vragen, denk ik, aan kunnen kondigen. Maar...
Volgens mij heb ik bijna 2 weken geleden het mailtje naar de griffie en naar de voorzitter gedaan met deze aankondiging, meneer Bakker. Dus als het niet doorgestuurd is of als daar geen actie op ondernomen is, daar kan ik verder niks aan doen.
Prima, dank u wel. Maar ik zie dat de meeste mensen in stemmen knikken, dus we gaan het ook opnemen als een extra agendapunt. En dan wordt het agendapunt 10. Want ik wil ook namelijk voorstellen om de decemberrapportage ook op te nemen als een extra agendapunt. Omdat gisteren bleek dat er ook nog wel wat inhoudelijke vragen waren, maar die moesten naar de taakwethouder. En die zijn hier vanavond. Kan dat uw instemming krijgen? Ja, dus dat wordt dan agendapunt 9. Is iedereen akkoord met deze wijzigingen? Dan is de agenda bij deze vastgesteld. En voor het spreekrecht wil ik meneer Kuiken uitnodigen. Meneer Kuiken, u heeft 5 minuten om de commissieleden toe te spreken.
Ik had begrepen dat ik 5 minuten...
Prima.
Voor te dragen. En ik heb het vanmiddag uitgetest. Dus het moet ongeveer in 4 minuten en een paar seconden zijn. Dames en heren, sommige van u zullen mij kennen. Maar voor de goede orde stel ik me even voor. Hendrik Kuiken, geboren 19 juni 1942 en sinds 1952 woonachtig in Emmeloord. Mijn werk was directielid bij Kuiken NV al hier tot 2003 en nu ben ik met pensioen. Samen met mijn vrouw woon ik sinds 1976 aan de minister Lelysingel in de buurt van Plein Almere. Ons huis werd gebouwd in 1964 in een tijd dat de overheid zichzelf bemoeide met de inrichting en het ontwerp van de tuinen. Het statement was: de tuinen dienen een parkachtig uiterlijk te bezitten. Na aankoop van het huis in 1976 bleek dat het onderhoud van de groenstoken naast de tuin niet door de gemeente werd gedaan, maar door de bewoners. De parkachtige tuin had als nadeel dat soms zelfs de politie in de avonduren rijsporen in de tuin veroorzaakte. Er moest een kleine afscheiding komen op kritieke punten. Op 1 december 1983 ontvingen wij een overeenkomst van de gemeente waarin het afstoten van openbaar groen om niet werd geregeld. Deze overeenkomst was 25 jaar geldig en in 2008 werd door de gemeente niet aan de bel getrokken om daarover te spreken. Begin dit jaar echter ontvingen wij van de gemeente een aanbieding om de groenstroken te mogen kopen voor €25 per vierkante meter kostenkoper. In de correspondentie werd niet vermeld hoe de prijsstelling was ontstaan. Na telefonisch contact met de heer Ben van Dijk werd duidelijk informatie verschaft. Het prijsbeleid van de gemeente was naar mijn idee kortzichtig en hield geen rekening met de onderhoudskosten die 28 jaar niet meer voor de rekening van de gemeente gekomen waren. Dit zou gelden voor alle personen die legaal gebruik hadden ontvangen van de gemeente. Een gesprek met mijn buurman en de heer Van Dijk werd een herhaling van ingenomen telefonische standpunten en dat is de reden dat ik gebruik maak van mijn inspraakrecht. Waarom is naar mijn idee het prijsbeleid van de gemeente in deze kortzichtig? Na 28 jaar onderhoud is het gevoel van onrechtvaardigheid groot als de gemeente stelt dat het extra genot van de grotere tuin moet opwegen tegen de kosten die men gemaakt heeft. Iedere burger heeft een gelijke prijs volgens hun. Het volgende voorbeeld mogen aantonen dat dit absoluut in Emmeloord geen wet van mede en persen is. Mercatus, onze lokale woningbouwvereniging, hanteert een woonduurkorting bij aankoop van huurwoningen om tegemoet te komen aan het onrechtvaardigheidsgevoel van huurders. Het perfecte onderhoud bespaart Mercatus kosten, maar het is voor niets geweest als men er bij de verkoopprijs geen rekening mee mag houden. De praktijk heeft dit onverdedigbare beleid veranderd. Het onderzoek via internet, en dat is wel leuk om dat te doen, levert op dat het gemeentelijk beleid in Nederland ten aanzien van groenstroken, snippergrond ondoorgrondelijk is. Het is nergens gelijk. Mijn zoon Renze kocht in Ommen voor 18,50 per vierkante meter de grond tussen zijn tuin en de daarachterliggende sloot. In de gemeente Urk wordt gesproken over meer dan 100 euro per vierkante meter. Oneindig veel varianten zijn kennelijk te bedenken. Volgens hetzelfde onderzoek kost het onderhoud van groenstroken, beplant met gras, 60 eurocent per vierkante meter per jaar bij de gemeente Hoorn. Na 40 jaar is dat 24 euro en naar mijn idee zou dan een overdracht ook om niet moeten plaatsvinden als compensatie voor een goede bijdrage aan de maatschappij. Ik hoop dat deze commissie voor de 200 burgers die in Emmeloord hiervoor in aanmerking komen, toch de door mij voorgestelde en door mijn buurman aan de kant geschoven 2,5% korting per gebruiksjaar willen toekennen. Succesvolle organisaties ontstaan alleen met het volgende motto: onrechtvaardigheid is in strijd met gemeenschapszin. Mijn heren, dames, dat wilde ik u zeggen.
Dank u wel. Zijn er ook vragen aan de heer Kuiken? Meneer Goos, begin bij u.
Ik heb heer Kuiken twee korte vraagjes. Natuurlijk, u zegt u heeft kosten gemaakt hier gedurende het afgelopen jaar qua onderhoud. Maar u heeft ook het gebruik om niet gehad. Ik bedoel, bij uw woning heeft een grote perceel, dus u heeft het ook om niet kunnen gebruiken. Dat is één. En tweede is, u zegt van eigenlijk vindt u dat u het om niet zou moeten verkrijgen.
Nee, dat mag ik u onderbreken. Ik zeg dan na 40 jaar. Ja, en in mijn geval is het geen 40 jaar, laat ik het dan maar
zo zeggen. Nee, maar u zou het nu, vanwege al die jaren dat u het onderhoud heeft gepleegd, om niet moeten verkrijgen. Maar de marktwaarde van uw woning, die gaat natuurlijk ook aanzienlijk omhoog. Dus is het dan niet terecht dat de gemeente zegt van u moet daar een kleine vergoeding voor betalen?
Ik mag u erop wijzen dat de laatste woning die bij ons in de buurt verkocht moest worden, dat dat 3 jaar geduurd heeft en dat ik daar zelf nog bij bemiddelen moest om op een of andere manier met grondverdelingen de zaak verkocht te krijgen. Dus wat dat betreft geloof ik niet dat dit soort argumenten hier van toepassing zijn. Hetzelfde wat de heer Poppen tegen mij zei, je hebt toch ook het genot gehad. Als ik dan ga zeggen tegen hem, ik heb nog nooit 1 keer op die stukjes grond gezeten, ik heb ze alleen maar gemaaid. Om te zorgen dat ze netjes blijven. Maar dan zit je in de argumentatie ten opzichte van wat de een voelt als onrechtvaardig. En ik voelde me eigenlijk een beetje beledigd dat je zegt van, je hebt voor het zorgen dat het in de buurt netjes blijft, heb je de zaak keurig onderhouden en dat wordt niet in de gedachtegang meegenomen. Dat was mijn gevoel daarbij. En ik heb dat argument toen niet eens gebruikt van, dan denk ik, nou, dan stoppen we daar maar over.
Nou, u zegt, tenminste als ik u goed beluisterd heb, u zegt ondanks het feit dat het zometeen uw perceel groter wordt, dat in feite dat geen meerwaarde oplevert voor de verkoop van een woning.
Dat gaat u de toekomst voorspellen op woninggebied, dat ga ik absoluut niet doen. Misschien moet je wel geld toegeven om ze in de toekomst kwijt te raken.
Ja, maar u bent zelf ondernemer geweest. Ik begrijp natuurlijk net zo goed als ik van wanneer een perceel groter is, dat de marktwaarde ook na van hand groter zal zijn.
Ik kan u als voorbeeld geven, mijn huis aan de fjord werd in 4 jaar tijd van 175.000 gulden destijds. 4 jaar later werd het verkocht voor 100.000 euro. Dus ik vind die dit soort zaken, die horen daar niet bij.
Ja, maar dat heeft...
Meneer Goos, ik wil hierover niet in discussie. Meneer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. Meneer Kuiken, u had het over een contract of een overeenkomst voor 25 jaar. Kunt u daar zo meteen nog iets duidelijker van vertellen waar dat van uitging en hoe dat in elkaar zat? En u zei in uw betoog dat het ging om 200 burgers. Dat hebt u dus blijkbaar gecontroleerd. Is het ook duidelijk om hoeveel vierkante meter het dan gaat voor die 200 burgers? Of hebt u dat feit niet bij
dan? Nee, ik heb van de uitstekende voorlichting van de heer Ben van Dijk heb ik begrepen dat er dus zeg maar 200 burgers in bezit zijn van een legaal contract met de gemeente in zaken het specifieke onderhoud van groenstroken rond hun woning. Dat is wat ik als informatie van de gemeente gehad heb. Ik heb meer beleidsmatig de omgang met groenstroken onderzocht bij andere gemeenten dan hier bij ons. Ik hoop dat dat. En ten aanzien van het overeenkomst die wij getekend hebben, daarin wordt de. Ik heb hier een kopietje bij ons, dus mocht iemand zeggen van nou ik wil dat graag als informatie hebben, dan kan dat met genoegen, maar hij was zoals ik begreep ook nog in bezit van de gemeente. Dus er was niks weggeraakt in al die jaren in het archief. Maar dat is gewoon heel duidelijk, wij hebben nergens recht op, maar dat is een huurder bij Mercatus, heeft ook nergens recht op. En ja, zo ligt dat nou een keer.
Hebt u tijdens dat gesprek met de wethouder ook duidelijk gekregen als u stopt met maaien of hij dan komt maaien?
Nou, laat ik dan zo zeggen van we hebben het er wel over gehad dat als de gemeente komt maaien, dat het maaien duidelijk kwalitatief beneden het niveau ligt van een parkachtig tuin uiterlijk. Dat is het enige waar we het wel over gehad hebben.
Dank u wel. Meneer Jonne.
Ik kijk om hoeveel vierkante meter gaat het dat u nu als goed huisvader het onderhoud voert?
Bij mij, in mijn geval gaat het over 300 vierkante meter.
300 vierkante meter. En u zou het niet om niet gewoon willen blijven bijhouden? De enige optie is gewoon, ik wil het kopen en anders maak ik niet meer? Of begrijp ik dat?
Nee. Als de gemeente mij 4 jaar geleden een briefje geschreven had, we verlengen dat contract nog 25 jaar, dan was het niet. Want hoe heet het, de dingen die erop staan, de kleine hechtjes en de dit en de dat, dat was gewoon juist de bedoeling. En die zijn er ook op bepaalde stukjes opgekomen. Niet op het voorgedeelte, want het voorgedeelte loopt naadloos over met kleine Almere. En sommige buurtbewoners hebben inderdaad het idee dat het een beetje uitbreiding van het park is. Maar toen de gemeente met het aanbieding kwam om ze zeg maar te kopen, toen heb ik gezegd dan wil ik niet huren, want ik zou zelf nooit het advies gegeven hebben om stukjes te huren. Als mensen dan het besluit nemen, dan kun je in één keer eraf komen. Want anders hou je als gemeente nog jaar en dag kosten aan zulke soort strookjes met administratieve begeleiding en controle op of de huurder het wel goed doet. Dus vandaar dat mijn standpunt is kopen. En ik heb bij mijn onderzoek wel vastgesteld dat de meeste gemeenten dat standpunt huldigen tegenwoordig van het liefst kopen.
Dank u wel, meneer Bakker.
Ja, meneer Kuiken, u zei in uw verhaal dat u onderzoek heeft gedaan naar allerlei zaken ten aanzien van vergelijkbaarheid. En u constateerde eigenlijk dat iedere gemeente zijn eigen beleid voert. En toch refereert u ten aanzien van uw gevoelen over een zekere vorm van onrechtvaardigheid en ongelijkheid. U had zelfs Mercatus bij een particuliere instelling waar de gemeente weliswaar relatie mee heeft, waar de gemeente geen afspraken met elkaar over heeft over hoe het beleid is. Dus in die zin is het niet veel juister om alleen het beleid van de gemeente onder de loep te nemen ten aanzien van de positie waarin u zit en dan te kijken in hoeverre is het beleid de afgelopen jaren consistent geweest?
Ik kan u het volgende daarop zeggen. Mijn voorbeeld van Mercatus is alleen bedoeld om aan te geven wat ik noemde in mijn verhaal, het is geen wet van mede en persen, dat een gebruiks tegemoetkoming voor iemand die deugdelijk beheer gepleegd heeft, dat is niet iets wat nergens bestaat. bij de, mijn vraag was bij de gemeente, zou dat als oplossing zijn? Neem maar een voorbeeld, als je de grondprijs opbrengt naar 30 of 40 euro per vierkante meter. En dan kun je dus, ondanks het feit dat je die korting geeft, kun je nog op precies hetzelfde bedrag uitkomen waar de gemeente het voor wil verkopen. Maar ik heb het meer bedoeld, dat is een makkelijk te hanteren principe. En op het moment dat als je met iemand spreekt en die zegt van nou, ik heb dat zoveel tijd gehad en de gemeente behandelt mij op die manier, dan acht ik de kans veel groter dat de mensen tot aankoop zullen overgaan. Ik weet een paar gevallen bij ons in de buurt, die hebben nu gezegd, nou ik ben 70 jaar oud, ik geloof dat ik nog maar huur, want het is voor mij voordeliger om het maar niet te kopen. En dan zie ik het na mijn dood zien de anderen het dan wel weer. Maar in ieder geval, naar mijn idee, je kunt niet beleid van gemeente per gemeente vergelijken. Dat ben ik met u eens. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee dat onrechtvaardigheidsgevoel, wat ik bij sommige gemeenten vastgesteld heb, daar hebben ze gewoon de grond vanwege de kosten voor de mensen die dat wilden, voor nul overgedragen. Dat is helemaal niet een prijs voor berekend. Want de gemeente verdient daar op de jaarrekening aanzienlijk mee als ze onderhoud weet af te stoten. Dus, en dat heb ik hier niet als voorbeeld aangevoerd.
Begrijp ik nu goed dat u zegt van als de grond mij aan als met marktwaarde was aangeboden, namelijk bouwgrondprijzen, dan hebben we het over 200 euro in de, per vierkante meter, en vervolgens een korting was gegeven van 80%, dan was ik wel tevreden.
Nee, dan u moet in het stukken van de grondprijzen hebben we al een hele discussie gehad over de beroemde grondprijzen van grondpercelen. In het geval dat wij een verschuiving gedaan hebben van de grond van de ene woning naar de andere, is zelfs door de Belastingdienst erkend dat tuingrond niet aan een prijs van 250 euro de vierkante meter gekoppeld moet worden, maar dat daar heel andere prijzen voor naar voren gesteld moeten worden. En dat was nog in de periode van de overdrachtsbelasting, die is inmiddels wat teruggedraaid. Maar als het principe, het gaat mij ook niet, en dat krijg je altijd gauw een beetje het verwijt in mijn positie, het gaat mij niet om het bedrag op zich. Dus stel het geval dat jullie begonnen waren op 50 euro de vierkante meter, of die oude prijs die er vroeger was van 55 euro, en er gezegd, wij passen dit kortingsprincipe toe, dan had ik er alle vrede mee gehad.
Volgens mij is het helder. Zijn er nog meer vragen? Meneer Nijdam, dan ja, meneer de laatste.
Het is toch zo dat het ook uitmaakt hoeveel snippergroen je om huis hebt liggen? Wat de prijsstelling betreft, want u noemde de prijs van 25 euro. En u zegt dat u 300 meter heeft. Klopt dat?
Door Ben van Dijk er helemaal uitstekend.
Ja, nee, ik heb dat ook gezien, dat overzicht.
Ja, hij heeft dus, als je gewoon heel weinig doet, dat heeft met de gemeente gedaan ter compensatie van overdrachtskosten, notariskosten, kadasterkosten en al dergelijke dingen meer. Dan betaal je maar 1 euro de vierkante meter. Naarmate dus zeg maar de percelen groter worden en die verhoudingen wat veranderen. En dat principe is gekozen door de gemeente als prijsbeleid. En dan kom je in die tabel bij een bepaalde hoeveelheid grond daarop. Nou, laat ik dan maar zo zeggen, dat heb ik nergens bij andere gemeentes voorgekomen. Dat is gewoon gezegd, er wordt een prijs per vierkante meter vastgesteld. En ja, soms zit er op 1 vierkante meter dan wel 400 kosten aan notaris en dat soort zaken meer. Ja, en dan zeggen die andere gemeentes van, daar hebben we niks meer nodig. Maar in mijn geval kwam het uit op 25 binnen die tabel.
Dank u wel. Volgens mij is het helder. Meneer Kuiken, bedankt voor het inspreken. Dan vraag ik de commissieleden of ze nog hierover nog vragen hebben aan de wethouder. Dan kunnen die nu nog gesteld. Via alleen meneer Haagsma.
Nou, eigenlijk herhaal ik de vraag van zojuist. Zodra de heer Kuiken besluit om het niet meer te maaien, wat gaat de gemeente er dan mee doen?
Dan zal de gemeente het moeten maaien. Ja.
Dat brengt ook kosten met zich mee. Hebt u dat in de vraag biedprijs verdisconteerd?
Nou, we hebben dat niet zozeer gekeken naar het eigen onderhoud in het samenstellen van de prijs zoals die hier genoemd is. We hebben meer gekeken van, we willen een goed overzicht hebben van de gronden die legaal, illegaal in gebruik zijn. De oppervlakte daarvan is beduidend in de gemeente Noord-Oostpolder en daar willen we eigenlijk een stop op zetten. Daarbij willen we ook gronden die in gebruik zijn. Op een of andere manier willen we gewoon heel helder in beeld hebben. En als je dus of verkoopt of verhuurt. Verhuur bijvoorbeeld krijg je dus ook jaarlijks. Dat is wel administratief werk. Maar dan hou je het goed in beeld. En dan reist dat niet verder de pan uit dat gronden bijvoorbeeld illegaal in gebruik genomen worden. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor het systeem van verhuur of verkoop. En in dit geval, meneer Kuiken heeft het gebruikt als zijnde. En zo ziet het er ook uit. Niet als gemeenteplantsoen, maar als zijnde eigen tuin. Nou, zo heeft hij het onderhouden ook en ook gebruikt. En dat is ook de reden dat we zeggen van ja, oké, als we het zelf in moeten gebruiken, waar onze voorkeur niet naar uitgaat. Dus het is of verhuren of verkopen. Maar als we het zelf in moeten onderhouden, dan zullen we dat zeker moeten doen, ja. En dan is dat op een ander niveau, maar dan ga je het denk ik ook anders inrichten.
Ja, dank u wel. Nee, u mag niet meer. Ik vind het vervelend.
Ik wil nog achterlaten, mocht u geïnteresseerd zijn. Handhaving openbaar groen of kosten onderhoud. Dit is een stukje internetwerk van de gemeente Hoorn. Dat geef ik maar aan u dan.
Prima, dank u wel. Dan gaan we nu verder met het vragenhalf uurtje. En daarvoor wil ik de VVD het woord geven. Meneer Jona.
Hey. Dank u wel. Wij hebben een paar vragen over Nagelen. Als hij tenminste op het scherm verschijnt en blijft. Nog even wennen allemaal. Het gaat in feite om de informatie rond het centrale middengebied in Nagelen. Wij zouden graag geïnformeerd willen worden over de voortgang en de huidige stand van zaken van het middengebied. En de herstructurering van het middengebied van Nagelen. Er is momenteel niet zichtbaar dat er ook maar iets gebeurt aan de renovaties in dat deel van Nagelen. En afgesproken was dat wij in de raadsvergadering van oktober 3 opties voorgelegd zouden krijgen. Waarbij ook het Schokker Erf betrokken zou worden. Waarom is dat niet gebeurd? Dank u wel.
Ik zit even te kijken, meneer Ruifrok.
Ja, voorzitter, ik zal u toezeggen dat u ten spoedigste bijgepraat wordt over de ontwikkelingen Nagelen, zoals wij dat afgelopen week ook gedaan hebben in de richting van de dorpsgemeenschap en u de meest actuele stand van zaken zullen melden. Ik kan dat nu uit de losse pols doen, dan kost dat redelijk wat tijd. Ik kan u ook toezeggen dat we u ten spoedigste die informatie gewoon doen toekomen, want dat lijkt me veel verstandiger.
Ja, dank u wel. Dan ga ik naar de Politiek Unie, meneer Haasma.
Voorzitter, ik heb de vragen kort gesloten met de wethouder buiten deze vergadering om en dat is een iets snellere manier.
Nou, dank u wel. Dan naar de ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. De Rijkswaterstaat heeft geantwoord op de brief van onze raadscommissie. Daar hebben we allemaal kennis van kunnen nemen in zaken de geluidsoverlast A6. Het is dus duidelijk dat de Rijkswaterstaat geen onderzoek wil instellen. Wel zegt de Rijkswaterstaat van nou, het is aan het college om haar burgers en de raadscommissie te informeren over de kwaliteit van de woon-leefomgeving. Dat vonden wij eigenlijk ook, hè, voordat we aan deze brief begonnen. Dus wat dat betreft worden we daarin ondersteund. Maar nu is mijn vraag of... En dat moet ik even bijzeggen, dat de Rijkswaterstaat wel bereid is om in een door de gemeente georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst haar rol en verantwoordelijkheid toe te lichten. Nou, dat is een aanbod. En ik zou aan de college willen vragen, wilt u toch met Rijkswaterstaat, maar u bent de trekkende partij, zo'n voorlichtingsbijeenkomst organiseren? Want ik denk dat er toch heel wat mensen... ermee zitten met die geluidsoverlast. Blijkt ook wel uit de handtekeningen. Dus dat is één. Ten tweede, denk ik dat, om maar even vooruit te denken, dat er misschien in de toekomst toch wel iets gedaan zou moeten worden. En de Wellewaard wordt dus uitgevoerd. En dat zal wel, als alle bezwaren behandeld zijn, Maar ook bijvoorbeeld de verbreding van Rijksweg 50, er komt wellicht grond vrij die niet goed te benutten is. En die zou je voor een geluidswal kunnen benutten. Dus dan kun je dus daarin anticiperen. En dan zou ik aan het college willen vragen om dat in de gaten te houden. Of die mogelijkheden aanwezig zijn die eventueel te bespreken met de Rijkswaterstaat. Dat zijn twee vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan zou ik ook eventjes meneer Goos het woord willen geven, want die heeft over hetzelfde onderwerp ook vragen.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de beantwoording zeg maar van Rijkswaterstaat, wat mij eerlijk gezegd een beetje bevreemd, en ik durf te kunnen zeggen dat ik redelijk goed wat de situatie is, hè, ook vanuit het verleden, dan wat ik me daar toch redelijk mee bezig gehouden heb. In de beantwoording staat dat men alleen maatregelen treft bij aanleg of verbreding. En ik weet niet of wij een beetje de situatie ons kunnen houden. Er is wel degelijk wat veranderd en de weg is wel degelijk verbreed daar. Er was één invoegstrook richting Lelystad en dat zijn er nu twee geworden. En de weg is daar ter plekke, is wat verbreed. Dus mijn vraag is, neemt het college genoegen met het beantwoorden van deze brief of onderneemt ze nog actie? Dat ze zeggen van ja, hou even, er is wel degelijk wat veranderd. We vinden dus op grond daarvan dat u wel degelijk hier zo moet gaan meten. En ja, ik vind eerlijk gezegd, de beantwoording vind ik het toch een beetje raar. Het maakt dus schijnbaar niet uit hoe intensief een weg gebruikt wordt. Ik bedoel, of er 100.000 auto's per dag langs rijden of maar 10.000, dat maakt geen ene moer uit.
Dank u wel. Meneer Poppen.
Ja, voorzitter. Onderaan de brief staat dat de regelgeving nogal gewijzigd wordt. Dat ligt nu bij de Eerste Kamer. En het college is van plan om zodra vanwege die gewijzigde regelgeving dit door de Eerste Kamer is, om dan een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren waarin Rijkswaterstaat uitleg zou kunnen geven over de gewijzigde regelgeving die op dat moment dan ook aan de orde is. Ja, de grond gebruiken voor een eventuele geluidsval, dat is natuurlijk wel heel prematuur. Maar goed, ik wil dat wel toezeggen om dat in de gaten te houden. En wat betreft de verbreding van de weg, ja, ik weet niet, dat is al een heel aantal jaren geleden. En we zullen ook met Rijkswaterstaat, denk ik, in contact moeten treden of dat nog mogelijkheden biedt. En dat wil ik wel toezeggen om dat overleg te voeren. Of dat nog mogelijkheden biedt om op basis van die verbreding maatregelen te nemen.
Voorzitter, die invoegstrook is het afgelopen jaar, ja, dus, is die daadwerkelijk verbreed. Dus om in te voegen van Lemmer naar Lelystad, dat was vroeger één invoegstrook en het zijn er nu twee. Dus er is wel degelijk wat veranderd. En vandaar ook mijn opmerking, de beantwoording van de brief, dat zou wat mij betreft aanleiding kunnen zijn of een handvat kunnen zijn voor u om toch in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat.
Dank u wel, meneer Voorberg.
Nou, voorzitter, maar even tussendoor. Nee.
Ik geef eerst even meneer Voorberg het woord.
Ja, in reactie op wat de wethouder zegt. Dat zegt Rijkswaterstaat ook al. Wacht maar even op schoen 1. Dat klinkt heel mooi. Maar het ligt bij de Eerste Kamer. En ja, die molens die malen daar ook al eens langzaam. Ze doen er in elk geval soms heel lang over. En als dit geen prioriteit heeft, nog langer. Nou vind ik het een beetje vervelend als toch die grote groep mensen die daar toch last van heeft. En daar heel lang zou moeten wachten. Dus ik zou kunnen voorstellen dat we zeggen, nou, we gaan even vragen wanneer het behandeld wordt. En als dat lang duurt, dat we toch tussentijds proberen naar die mensen toe te gaan. En dat wil ik ook aan het college vragen. Want het is toch een grote groep inwoners van ons. We hebben een geluidsnota vastgesteld. En daar hebben we richtwaarden in opgenomen. En uit de eerste beste metingen die gedaan worden, blijkt dus dat de nachtwaarden ver overschreden worden. Nou, als we nou een geluidsnota vaststellen en beleid ervoor hebben, en het blijkt dat in dat gedeelte van de wijk daar we niet aan voldoen, dan ligt het toch een taak van de gemeente om daar in elk geval naar te kijken. Het is dan, die geluidsnota hebben toch niet voor niks vastgesteld. En anders denk ik van ja, we werken gewoon eigenlijk weer verder alsof we niets hebben vastgesteld hier. En dat kan naar mijn mening niet. Dus dat is toch mijn vraag aan het college.
Meneer Poppen?
Nou, ik wil u toezeggen om daarna te informeren wanneer de eerste behandeling in de Eerste Kamer plaatsvindt. En ik stel me voor dat we toch binnen nu en enkele maanden deze voorlichting bijeenkomt willen houden. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat dit een half jaar kan wachten. Dus ik ben het met u eens dat je dit op korte termijn zou moeten doen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel, als er als je een voorlichtingbijeenkomst houdt, bij wijze van spreken in april, en in de Eerste Kamer wordt nieuwe wetgeving aangenomen in juni, ja, dan heb je natuurlijk in september heb je wel zoiets van, ja, waar hebben we het nu over gehad en die wet is niet meer geldig. Dus ja, dus het loont denk ik de moeite om daar even op te wachten indien mogelijk.
Meneer Jonne?
Meneer Poppen, als die nota met zwoeng wordt afgehandeld in de Eerste Kamer en die voldoet niet aan de normen die wij hier gesteld hebben, wat gaan we dan doen? Blijven die mensen in het lawaai zitten? We hebben het aan gehoord, het is echt te gek voor woorden.
Ja, meneer Poppen, nog even kort.
Dan komt de discussie naar voren van onze verantwoordelijkheid als gemeente, maar ook de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. En dat, ja, dat zal de nodige strijd aan gaan kosten.
Ja, dank u wel. Dan gaan we verder. En dan gaan we naar het CDA. Ik kijk even wie, meneer Goos.
Ja, voorzitter. Ik heb nog twee korte vraagjes. De eerste is, naar aanleiding van het afvalbeleidsplan heb ik wat vragen gekregen van burgers en dat gaat over het ophalen van de containers van het Leger des Heils. En die mensen zeggen, ja, jullie hebben een prachtig afvalbeleidsplan, maar mijn kleren wil ik erin doen, maar die containers zijn heel vaak vol. Mijn vraag aan de wethouder is, zou die daar ook naar willen kijken of dat misschien wat beter geregeld kan worden, dat er op toegezien wordt wanneer het vol is, dat het dan ook opgehaald wordt. Ik weet ook niet wat voor termijnen er zijn, of het één keer in de 4, 6 of 8 weken is. Maar mijn vraag is of dat u daar eens even naar wilt kijken, dat dan wat beter wordt geregeld.
Meneer Goos, ik vind dit wel heel erg uitvoering, hoor.
Ja, oké. Okay,
dus u mag het meegeven aan de wethouder, maar ik vind op zich dat u daar geen antwoord op hoeft te geven, want het is echt uitvoering.
Ik kan ook vragen, wat is het beleid? Hè? Zo kan ik het ook doen. Hier ten aanzien van het ophalen van de kledingcontainers hier, bij wijze van spreken. Ja, zo kan ik het ook vragen, hoor. En of de wethouder daar naar wil kijken. Ja. Als dat op die manier moet, dan gaat
nou ja,
het aan.
U weet zelf dat we op zich geen technische vragen stellen. Dit is op zich een stuk heel technisch in de uitvoering. Dus ik verzoek u in ieder geval die volgende keer gewoon schriftelijk aan de wethouder te stellen. Als de wethouder een kort antwoord kan geven, dan mag hij dat nu doen. Maar de volgende keer moeten we schriftelijk stellen.
Nou, uiteraard, als er problemen zijn met het te vol zijn van containers, dan uiteraard gaan we daar actie op ondernemen. Want dat is niet de bedoeling. En ik zou bijna zeggen, maar dat klinkt misschien wat ondeugend, maar we hebben allemaal op de website kunnen we zien de melding openbare ruimte. En ik denk dat dit ook heel goed daaronder kan. En dat is voor iedere burger heel toegankelijk.
Oké, dank u wel. En mijn tweede vraag, voorzitter, is dat gaat over de ketelbrug. Afgelopen jaren zijn er dan ook nogal wat problemen geweest hier met de ketelbrug. Het is toch een belangrijke slagader in het economisch verkeer. Ik heb begrepen dat volgend jaar hier daar weer volop werkzaamheden gaan plaatsvinden. Gaat het college ook in gesprek met Rijkswaterstaat in deze om te kijken hoe we zo goed mogelijk kunnen voorkomen dat we voor de problemen komen te staan waar we afgelopen jaar ook mee te maken hebben? En kijk, het mooiste zou wezen natuurlijk een tunnel. En ik begrijp ook best hier dat op dit moment absoluut niet haalbaar is. Misschien ooit met de Zuiderzeelijn gelijktijdig. Maar concreet mijn vraag is, gaat hier het college ook in gesprek met de Rijkswaterstaat, zeker ten aanzien wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden?
Meneer Poppen.
Nou, we zijn regelmatig met Rijkswaterstaat, provincie en andere gemeenten in overleg in het vervoerberaad. En dit is al aan de orde geweest in het vervoerberaad. En niet alleen de gemeenten noordelijk van de Ketelbrug, maar ook de gemeenten rond de Lelystad zuidelijk van de Ketelbrug hebben de nodige aandrang uitgeoefend op Rijkswaterstaat om hierin goede maatregelen te nemen. Niet alleen als het gaat om vervanging, maar ook als het gaat om de overlast die het met zich mee zou brengen.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen aan het college. Het eerste is het collegebesluit om in Ens aan een perceel, een voormalige woonboerderij, om dat op te splitsen in twee bestaande wooneenheden. En mijn vraag is, in eerste instantie verbaast het mij dat er überhaupt al op dit moment twee wooneenheden zijn. Kan het college aangeven op welke grond dat is toegestaan in de tijd? Maar veel meer is nog van belang voor ons in hoeverre dit niet een precedentwerking kan hebben ten aanzien van andere erven in soortgelijke situaties. Want we krijgen natuurlijk steeds meer erven die in de nabijheid of in de dorpskern komen te liggen. En ja, het lijkt ons geen goed beleid om, om voor al die erven de mogelijkheid te creëren te splitsen. En vervolgens wil ik graag weten in hoeverre dit beleid aansluit bij de doelstellingen van het beleid ten aanzien van de nieuwe bestemming van buitengebied.
Meneer Schutte, denk ik, hè?
Dank u wel, voorzitter. Ik wil daar graag op antwoorden. Het betreft hier een voormalig agrarisch bedrijfsperceel. Het bedrijf is toegevoegd aan Ens om Ens te kunnen uitbreiden. En dan praat ik denk ik zeker al 30 jaar terug. De boerderij is inmiddels heeft inmiddels een woonbestemming gekregen. Dat is meer gebruikelijk bij vrijkomende erven. En het verzoek is nu, kan op dat erf, mogen daar twee woningen komen. Dat wordt dan op dat moment stedenbouwkundig afgewogen. En stedenbouwkundig hebben wij geen enkel bezwaar tegen dat daar twee woningen komen op een wat zeg maar verkleind erf, dus twee keer of een half erf. Dus stedenbouwkundig is het getoetst. Het valt, laten we zo zeggen, precedentwerking verwacht ik niet, omdat wij dat niet in het buitengebied toestaan, want dit perceel valt onder bestemmingsplan Ens kern, dus de woonkern. En wij hebben, ik weet niet precies hoeveel gevallen, maar we hebben een of twee gevallen hebben eerder zo op deze manier behandeld. Maar het valt dus niet onder het buitengebied.
Nee, maar daar was mijn eerste opmerking ook op gericht. Dat ik zeg, van we krijgen steeds meer van dit soort situaties, dat voormalige erven binnen de bebouwde kom komen te liggen. En is het dan niet denkbaar dat andere soortgelijke situaties ook eenzelfde behandeling wensen, namelijk dat ze mogen splitsen van de erven.
Dus een geval voor geval wordt bekeken hoe dat in de stedenbouwkundige omgeving, hoe het in de omgeving stedenbouwkundig is in te passen. Stel voor dat je daar dat je hele aparte situaties krijgt, dat het al heel dicht bewoond is en je gaat daar nog meer toevoegen, of dat je een bepaald uitzicht beperkt. Het wordt dus per geval bekeken en dat hebben we in dit geval ook gedaan. Nee, het is puur een stedenbouwkundige afweging.
Dank u wel. Meneer Bakker, u had nog een vraag?
Ja, voorzitter. Ik heb nog een vraag over de subsidieaanvraag voor de Tuinvallei. Het college heeft ideeën en plannen, dat heeft ze aan de raad ook wel laten weten, om dat gedeelte van de munt, bedrijventerrein de munt, om daar een specifieke ontwikkeling te laten plaatsvinden. Wij zijn toch wel erg nieuwsgierig naar de visievorming daarover, maar ook ten aanzien van de effecten die dat kan hebben en de evaluatie die we zelf zouden moeten maken ten aanzien van andere soortgelijke ontwikkelingen. Namelijk dan denk ik aan de bedrijventerrein aan de A6, wat een horeca ontwikkeling zou moeten hebben, waar in mijn beleving, maar goed, daar hebben we geen evaluatie van gehad, maar mijn beleving is in ieder geval dat er heel weinig van terecht is gekomen. En met die achterliggende gedachte is het bij ons ook de vraag van, ja, heeft zo'n ontwikkeling, heeft dat wel kans van slagen? En daar wilde ik graag helderheid over hebben. En krijgen we, voordat we daar besluit over nemen, nog een evaluatie van onder andere de munt. Maar ik denk dat we dat wat breder moeten zien. Ook soortgelijke ontwikkelingen thematische aanpakken in den lande. Om te kijken van in hoeverre is dat kansrijk, succesvol enzovoort. Om te kunnen afwegen of de Tuinvallei een voor ons aantrekkelijk en goede ontwikkeling zou kunnen zijn. Want daar hebben we als raad nog geen uitspraak over gedaan. Dus daar wilde ik graag helderheid over hebben, het hele traject van die kant op.
Wethouder Schutte.
Daar heb je in ieder geval nog geen kans gehad om daar echt uw mening over te geven. U bent volgens mij wel op de hoogte van planvorming, ideevorming op de munt. Munt 3 praten we dan over langs de Muntweg. Wij zijn bezig gegaan om toch te proberen op een alternatieve wijze bedrijfsterreinen te gaan ontwikkelen. Daarmee werkgelegenheid te creëren, maar daarmee ook een stukje grondexploitatie verlichting te krijgen. Daar hebben wij een groep mensen op zitten in dit huis en die komt tot de conclusie, of die is tot de conclusie gekomen, al wat langer geleden, dat een thematische ontwikkeling in de zin van groen, tuin, leisure, misschien ook wel sport, dat het daar een kans van heeft. Wij hebben veel marktpartijen daarover gesproken en men is daar behoorlijk enthousiast over. Waar we op het ogenblik tegen aanlopen, maar anders hadden we misschien eerder bij u geweest, dat die ontwikkeling gewoon traag gaat. Alle bedrijfsontwikkeling gaat momenteel traag onder invloed van economische ontwikkelingen. Of ontwikkelingen die er misschien helemaal niet zijn. Maar wij trekken daar nog wel aan. Op het moment dat we daar echt concreet in worden, komen we bij u. Nog even over de subsidie. Wij hebben een subsidieaanvraag gedaan. Dat noemen wij een vooraanvraag. Een aanvraag van op basis van een globaal plan. Omdat we die subsidies veilig willen stellen. Die liggen er nu eenmaal. En wij kunnen daarmee het gebied ook wat specifieker inrichten. Dus het is een verlichting van de grondexploitatie. Maar we zijn nog in vage planvorming. We zijn nu bezig met concepten van bestemmingsplannen te maken. En als we daar wat verder mee zijn, dus dat we ook weten wat bedrijven willen, komen we daarmee bij u.
Maar in de planning van het stuk wat u heeft vastgesteld, staat in dat dit op 10 januari 2012 het college een voorstel aan de raad zal doen. Dan denk ik, ja, hoe verhoudt zich dat dan met wat u net zegt, namelijk dat het allemaal erg stroperig gaat?
Ja, wij, vergadering dat, voorzitter, wij plannen veel, maar als de economie, de motor van de economie moeilijk en langzaam draait, dan zie je ook dat ontwikkelingen in deze ook moeilijker gaan. En wij hebben op het ogenblik nog niet echt een exact beeld van welke kant ondernemers samen met ons op willen. En dan kunnen we wel iedere keer met plannen komen naar u. Maar als die iedere keer weer gewijzigd moeten gaan worden, dan zeggen we dat is ook niet goed. Wij zijn op het ogenblik in gesprek met een aantal ondernemers, met een aantal, laten we zeggen, samenstel van ondernemers. Consortia is een beetje een zwaar woord. Als dat concreter wordt, dan komen we weer bij u. Maar die datum van die wij genoemd hebben, ja, die zal ongetwijfeld overschreden worden.
Dank u wel.
Als laatste nog
één toevoeging, voorzitter. Het is niet zo dat er helemaal geen beweging in zit. Maar de planvorming is, vind ik, nu nog even te onduidelijk om daar al in de volle breedte over te gaan discussiëren.
Maar kunt u nog wel toezeggen, want dat heb ik nog niet gehoord, of u bij de stukken die we krijgen ook de evaluaties komen van andere thematische invullingen van parken en in hoeverre dat succesvol is geweest en ook over onze eigen A6?
A6 aan de zuidkant van Emmeloord. Ja, ik weet niet of ik daar nu nog een evaluatie ga toezeggen. Iedereen kan zien hoe de ontwikkeling daar is. Langs de A6 kunnen we van vinden wat we willen. Ik vind het wel een geslaagd park. Of daar wat meer horeca of van die aard, zoals u noemt, in bedoeld was, weet ik niet. Het is ook de vraag of dat nou het enige doel is. Als ik daar over dat terrein kom, en ik kom daar regelmatig, dan ben ik daar in ieder geval, heb ik daar een redelijk trots gevoel over. En dat is wel door een ontwikkelaar ontwikkeld.
Juist daarom vind ik dat van belang. Waarom we hebben juist als gemeenteraad in de tijd de toestemming gegeven aan die ontwikkelaar om die horeca-invulling vorm te geven. En als nu vervolgens blijkt dat die invulling totaal niet is gerealiseerd, dan hebben we iets gedaan. Dan is er iets ontwikkeld wat we niet hadden gewild.
Voordat we nu even langs elkaar heen praten, ja, voorzitter.
En ik vraag u even om de discussie
dat
te gaan beperken nu.
Met horeca eten en drinken. U bedoelt voornamelijk de activiteit, laat ik de naam toch maar even noemen, Hartvoort. En daar is wel degelijk wat in gebeurd. Maar die heeft daar een behoorlijke grote activiteit. Dat het allemaal niet zo geworden is als het toen bedoeld was, dat geef ik direct toe. Maar ik vind dat de stempel, zeg maar, horeca en aanverwant, dus toelevering naar de horeca, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die heeft daar een behoorlijke vorm gekregen.
Voorzitter, mag ik een vraag aan meneer Bakker stellen?
Dat mag u, meneer Haas.
Het ontgaat mij waarom u van een totaal ander bestemmingsplan met een hele andere richting een evaluatie wilt hebben voordat u over een groenvallei wilt spreken.
Het lijkt me toch vrij logisch. Als
nee, ja, mij niet, daarom vraag
nee, daarom. Het is toch vrij logisch dat als je op een gegeven moment zegt thematische invulling, dat heeft de toekomst. En vervolgens hebben we kort geleden zelf een thematische situatie gecreëerd. En het is gewoon niet gelukt.
En want er is een hele andere ontwikkeling tot stand gekomen. Nou, dan moeten we ons heel goed navragen of deze thematische invulling wel die kans van slagen heeft die wij hopen. Vandaar dat ik graag zo'n evaluatie wil om dat te kunnen afwegen.
Maar het zijn geen vergelijkbare grootheden. We hebben ook een themapark.
Daarom heb ik ook gezegd van ik wil het breder hebben. Niet alleen in Noordoostpolder, maar ook in de hele in Nederland zijn dit soort ontwikkelingen gaande. Daar wil ik zicht op hebben van gaan we wel goede besluiten nemen.
Het college komt straks met een voorstel voor een bestemmingsplan en daar kunt u dan van zeggen wat u ervan vindt. En ik ben blij dat het college een weg vindt om een stukje van die dure grond in de markt te zetten.
Prima. En dan van GroenLinks, de heer Hekkenberg, u had ook nog een vraag.
Ja, dank u wel. Met een inleiding. Landelijk is er een tendens zichtbaar dat moestuinen steeds meer in buurt worden aangelegd in plaats van aan de rand van de wijk of daarbuiten. Centraal liggende buurtmoestuinen blijken in grote mate bij te dragen aan de sociale cohesie en maken de wijk levendiger. De verkoop van kavels in MOH gestagneert. Hierdoor zijn nog veel kavels leeg, wat de wijk een kaal karakter geeft. Omdat MOH nog zo nieuw is, zijn de sociale betrekkingen van bewoners onderling nog pril en moet de sociale structuur voor een groot deel nog ontstaan. Het toestaan van buurtmoestuinen in MOH kan een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van deze sociale structuur, maakt de wijk levendiger en het verbetert het aangezicht. Andere voordelen van buurtmoestuinen zijn dat het bijdraagt aan het zelforganiseerd vermogen van bewoners en bewonersgroepen, dat het vaker zelfbeheer gebeurt. Gaat de milieu-educatieve werking vanuit? Het zelfverbouwen van eten draagt bij aan vermindering van verpakking en transport. En mogelijk levert het een besparing op in de kosten voor groen onderhoud, doordat bewoners het onderhoud zelf plegen. Daarom willen we het college verzoeken om nog niet verkochte kavels in MOH in tijdelijke bruikleen te geven aan bewoners en hen toe te staan die buurtmoestuinen aan te leggen. De fasering van de verkoop maakt dat het goed in te schatten is welke percelen het langst leeg blijven en daarom het best in aanmerking hiervoor komen. En met bewoners kunnen goede afspraken worden gemaakt over het leeg opleveren bij verkoop. Graag hier een reactie op.
Meneer Ruifrok, ik kijk even naar u, want u gaat over MOH.
Ja, voorzitter, vanuit die invalshoek kan ik op zijn minst een poging doen een antwoord te geven. In zijn algemeenheid is... Laten we zeggen de lange termijn waarop terreinen braak liggen aan de randen van of midden in woonwijken uiteraard. Een zaak waar we kritisch naar moeten kijken, want daar hebben mensen gewoon last van. En dat verhoogt ook bepaald niet de aantrekkelijkheid van zo'n wijk. Dat denkproces is overigens binnen het college en binnen de vuurgroep MLH al enige tijd op gang. We doen dat overigens ook door nauwkeurig samen met IGW te kijken wat er mogelijk aan mensen binnen de buurt leeft. En we zijn met elkaar overigens ook voornemens een voorstel te ontwikkelen om... dan niet direct gekoppeld aan moestuinen, maar aan een bepaalde instelling die dat op andere plekken in Nederland ook doet, met ons en met de bewoners in de wijk te kijken naar mogelijkheden om die lang braakliggende stukken van de wijk op een andere manier een bestemming en een inrichting te geven. Daarin zou overigens, als dat uit de bewoners naar voren komt, gebruik als moestuin of collectieve moestuin prima kunnen passen. Maar wat het college eigenlijk in die opzet niet wil, is om voorhand bepalen wat ermee moet gebeuren, omdat we het eigenlijk op dezelfde manier waarop u suggereert willen gebruiken als een bindmiddel in de wijk en dus heel nauw willen laten proberen aan te sluiten met wat er aan wensen van bewoners leeft. Dus dat is nou niet direct een toezegging om, laten we zeggen, in de kader van moestuinen te denken. Maar het is wel een concept wat prima zou kunnen passen in die aanpak die we met elkaar op dit moment overwegen. Overigens hebben we ook even, naar aanleiding van uw vragen, wat navraag gedaan of er ergens iets bekend is van experimenten met moestuinen. Laten we zeggen in relatie tot minimabeleid, want dat is het tweede deel van uw vraag. Dat ligt wat buiten mijn portefeuille, maar ik kan toch een poging doen, voorzitter, om er iets over te zeggen. Daar is in elk geval binnen onze afdeling hier in huis niet iets van bekend. Er zijn ook geen concrete initiatieven bekend. Als ze er zijn, willen we ze graag horen. Er is overigens wel in algemene termen in Noordoostpolder nog altijd een redelijk oppervlakte beschikbaar voor moestuinen waar mensen gebruik van kunnen maken. En er is zelfs iets meer beschikbaar dan dat er gebruikt wordt. Dus vooralsnog ligt het niet in het voornemen van onze afdeling die met meer doen en met activering te maken heeft om gelden beschikbaar te stellen. Wel zullen we dat, maar dat was het eerste deel van mijn antwoord, in het kader van IGW proberen te doen, daar waar het gaat om MOH-gesek.
Dank u wel. Meneer Hekkenberg, is het duidelijk? Of wilt u nog wat?
Ja, als aanvulling. Tenminste, bij mij gaat het wel om de functie expliciet ook van de moestuin als ontmoetingsplek. Juist omdat er vaak meerdere generaties bij elkaar komen. En het klopt dat er nog bij de moestuincomplexen die er zijn, dat niet alles vol is. Maar juist het gebruik van de openbare ruimte in de buurt zelf blijkt een goed bindmiddel te zijn. Dus ik zou willen vragen om toch ook rond buurtmoestuinen expliciet te kijken naar die mogelijkheden.
Nou, volgens mij heeft de wethouder al toegezegd dat er nagekeken gaat worden.
Ja, voorzitter, maar ik heb het denk ik wel heel duidelijk gezegd dat ik dat graag in een breder kader wil doen en niet zou willen beperken tot het gebruik als moestuin. Maar als dat een gebruik is wat daarin zinnig wordt gevonden en door mensen gewenst wordt, heb ik daar geen enkel probleem mee.
Voorzitter, mag ik een vraag aan
de meneer Goos, ja.
Dat initiatief van u, denkt u dat mensen in een nieuwe woonwijk daarop zitten te wachten?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat veel mensen in nieuwbouwwijk vooral nog op zoek zijn naar contact met de buren en hoe dat vormgegeven kan worden. Ik denk dat dit een heel mooie plek is om elkaar erin te ontmoeten.
Daar hebben we moestuinen voor. Complexen.
Dank u wel. Dan gaan we naar de laatste vragensteller van het vragenhalf uurtje en dat is de heer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben nog een beetje in vreugde van een collega hiernaast me die zich opwerpt als toch wel zorg kent voor de geluidshinder. En dat doet me toch wel deugd dat de koerswijziging van deze fractie, en daar gaat mijn vraag natuurlijk ook over. Voorzitter, er is in oktober een motie aangenomen, u allen bekend door een meerderheid van de raad, waarin het verzoek ligt om te onderzoeken of de LDEN-normen kunnen worden afgestemd met de gemeentelijke geluidsnota. En het tweede verzoek in het dikte van de motie was om ook het toekomstige windpark een maatwerk voor op te stellen wat in het gelijke zou kunnen zijn met de geluidsnota. Wel nu, tot mijn triestheid leest mijn fractie dat het college deze motie maatwerk geluid voorlopig niet behandelt en wel om de volgende redenen. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State, naar verwachting tussen nu en 12 weken, al dan niet onderzoek verrichten. Dat kan een standpunt van het college zijn. Dat is ook het standpunt van het college. Echter, mijn vraag. Wethouder, gaat u dan wel als college van BMW de zienswijzen die nu ontstaan in de nu door u opgestelde maatwerkbeschikkingen, gaat u die dan wel in behandeling nemen? Want die zienswijzers die zijn natuurlijk op een bepaalde geluidsnorm die u in uw maatwerkbeschikking opneemt, geënt. Nou, wat gaat u daarmee doen? Want mijn fractie zegt, als u de motie waarvan u schrijft, die laten wij voorlopig even liggen, vraag aan het college, dan zou het toch ook netjes zijn als u de maatwerkbeschikkingen ook even laat liggen. Want u zegt zelf, we wachten graag tot de uitslag van de Raad van State. Daar wil mijn fractie ook even antwoord op hebben. Dan zegt u, afhankelijk van de Raad van State doen wij onderzoek, maar dat staat toch eigenlijk los van de motie. U kunt toch gewoon invulling geven aan de motie en onderzoek doen naar het referentiekader van de maatwerkbeschikkingen die u gaat toepassen in relatie tot de eigen geluidsnota die is vastgesteld. Ook daar wil ik graag even antwoord op hebben. En trouwens, wie anders dan het college van BMW zou dan moeten beoordelen of zij gebruik maakt van de bevoegdheid om op grond van die bijzondere lokale omstandigheden waarover u spreekt, in uw citaat waarom u de motie niet wil behandelen. Waarom, wie anders zou dan dat maatwerk toe moeten passen? Nou, dat zijn zo de vragen. Ik zie graag daar even een antwoord op. Want u wilt wel wachten tot de RVS. Maar vervolgens, gaat u wel door met het in behandeling nemen van de maatwerkbeschikking. Graag hoor ik even wat u daarmee gaat doen. Waar uw houding en uw keuze zo politiek zo is, laat ik het zo zeggen.
Meneer Popper.
Ja, voorzitter. Zoals gezegd en de heer Lammers ook terecht heeft geconstateerd, wij zijn niet van zins om zolang de de zaak betreffend het geluid en alles wat ermee samenhangt. Zolang de zaak betreffend het windpark bij de Raad van State ligt, om daar iets in te doen op dit moment. Zodra er een uitspraak is, dan zullen we bezien wat we dan hebben te doen. En of dat nu maatwerkvoorschriften zijn of zienswijzen, dan op dat moment zullen wij een keuze maken van of en hoe we deze kwestie gaan behandelen.
Dan zou het betekenen dat wij het eens zijn, want ik vraag juist, gaat u nu wel als BNW de zienswijzen dan in behandeling nemen die nu in die maatwerkbeschikkingen die u heeft opgesteld zijn gemaakt? Of wat voor norm? Dat laten we dan even in het midden. Maar gaat u die nu in behandeling nemen, terwijl u zegt de motie, die laten we liggen? Zou het dan niet rechtvaardig zijn om ook die zienswijzen te laten liggen? En u zegt, ja, wij nemen niks in behandeling. Dus mag ik daaruit concluderen dat u de zienswijzen dus niet in behandeling neemt, omdat u graag wilt wachten op de uitslag van de Raad van State? Is dat juist de constatering?
Dat is de juiste constatering. Hangende de uitspraak van de Raad van State doen wij niets met de motie en alles wat daarmee samenhangt.
Ja, even terug, want nu trekt u het breder. Ik heb het nu niet over de twee zaken die ik noemde in de dictum van de motie. De vraag is, en daar heeft u volgens mij nu net, als ik goed geluisterd heb, goed antwoord op gegeven. U gaat dus geen zienswijze, ja, maar het vergt nauwkeurigheid, zeker met deze wethouder op deze materie. Gaat u nou wel of niet als college de zienswijzes in behandeling nemen? Dat doet u dus niet, zegt u net.
Wij doen betreffende de motie niets. Nee. En niets, ook niet wat daarmee samenhangt.
Maar dat zei u net niet namelijk.
Ik heb, dacht ik net gezegd, dat hangende de uitspraak van de Raad van State wij niets doen. En zodra de uitspraak van de Raad van State er is, dat we dan naar bewind van zaken zullen handelen. En dat betreft uw motie, maar dat kunnen ook andere dingen zijn.
Dus u neemt geen zienswijzes in behandeling? Is het antwoord ja of is het antwoord nee?
U zegt het, juist. Wij nemen geen zienswijze in behandeling.
Oké.
Kijk, in behandeling, ik moet met u altijd erg op mijn woorden letten.
Nee, de zuiverheid van de argumentatie.
Ik denk dat ik, kijk, als iemand een zienswijze indient, natuurlijk moeten wij die accepteren, die wordt ingeboekt en die komt in het systeem, om het zo maar te zeggen. Ja, inhoudelijk behandelen is niet aan de orde.
Nee, dat is namelijk ook, tot slot voor mevrouw de voorzitter, dat is namelijk ook het dispuut wat ik dan krijg. Op welke toetsing hanteert u dan, hè, als u die zienswijzes wel in behandeling zou nemen? Want iemand maakt bezwaar tegen de maatwerkbeschikking. We hebben gezegd in de motie, let u op college, de raad wil graag dat de maatwerkbeschikkingen worden afgestemd met betrekking tot de geluidsnorm op de uitvoering van de motie. Nou, iemand maakt daar bezwaar tegen. Ja, waar maakt hij dan bezwaar tegen? Tegen welke maatwerkbeschikking? Tegen welk getal? Tegen welke geluidsnorm maakt hij bezwaar? U zegt nu,
wij wachten tot volgens mij is het punt wel helder.
Wij wachten nu tot eind februari voordat u überhaupt wat want dan is de uitspraak van de Raad staat, voordat u überhaupt gaat behandelen.
Volgens mij is dat wat de wethouder net heeft gezegd. Dus ik wil hiermee de discussie dan ook even afsluiten, want dat is wat de wethouder heeft gezegd. En ik begrijp dat meneer Lammers het hier niet mee eens is. Maar we gaan verder met punt 5 van de agenda. De nieuwe overeenkomst voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in de gemeente. Het is een overeenkomst en dat is op zich een bevoegdheid van het college. Maar op het moment dat er zaken zijn die ingrijpende gevolgen kunnen hebben, of dat het gaat om hele grote bedragen, dan stelt het college de raad in de gelegenheid om zijn wensen en bedenkingen aan te geven. En dat gaan we dan ook vanavond doen. En ik wil aan mijn linkerkant beginnen om te kijken of er vragen zijn. Meneer Jorna.
Die zijn er inderdaad. Mevrouw de voorzitter, wij hebben de volgende vraag nog aan de wethouder over het inzamelen van het huishoudelijk afval. Is een goede onderhandeling aan vooraf gegaan en er is een goede aanbieding gekomen. Dan neem ik aan dat er dus ook lagere kosten uitkomen. En hoe gaan die lagere kosten doorberekend worden aan de inwoners? Wat gaan die er in principe van merken? Tweede punt daarbij is, wij ontvangen vanuit onze achterban herhaaldelijk vragen over de mogelijkheid om in bepaalde wijken ook ondergrondse containers te plaatsen. En niet alleen bij flats, maar ook bij eensgezinswoningen. Wellicht is dat ook te regelen via het wijkoverleg, maar ik hoor graag iets meer erover van de wethouder. Dank u wel.
Kijk even verder, mevrouw Wiedijk nog vragen? Nee, meneer Bakker.
Ja, voorzitter, ik heb een paar vragen aan het college. Er wordt bij het college, om het collegebesluit te kunnen doen, heeft het college gevraagd om de verordening te wijzigen. Nou is het natuurlijk altijd zo dat verordeningen niet alleen op één artikel gewijzigd worden, maar de hele verordening wordt dan weer opnieuw vastgesteld en dan kijk je er nog eens naar. En dan kom je tot de constatering dat er toch wel andere zaken zijn, onder andere de aantal genoemde te scheiden fracties, daar ontbreekt op dit moment het plastic. Nou, we hebben een wettelijke voorschrift dat we het plastic moeten scheiden, dus dat is in ieder geval een ontbrekend iets in de verordening. En verder zijn er ook zaken waarvan wij denken dat de proef zoals die op dit moment plaatsvindt, dat het toch wat lastig is deze verordening daarop van toepassing te verklaren, om het maar zo te zeggen. Dus mijn vraag is in hoeverre het college van plan is op korte termijn ook deze verordening nog eens tegen de tijd van nu en de ontwikkelingen die eraan zitten te komen te toetsen en op korte termijn met een nieuwe verordening daaromtrent te komen. Ten aanzien van het traject met onderhandelen, u heeft bij opmerking 5, krijgen wij de indruk dat u met andere partijen ook heeft onderhandeld. En dan is uiteraard de vraag van met wie is daar dan onderhandeld? Als je met één partij onderhandelt, kan natuurlijk ook, maar ik krijg een beetje de suggestie alsof er met meerdere partijen rond de tafel is gezeten. En vervolgens heeft u aangegeven dat u constateert dat er bij de samenwerking met de HVC nog wel wat tekortkomingen bij de HVC liggen. En dat daarover goede afspraken zijn gemaakt. Maar ik kan niet vinden welke tekortkomingen dat zijn en op welke afspraken er gemaakt worden, zodat wij dat ook niet kunnen controleren als of die afspraken worden nagekomen. Kunt u daar iets meer over zeggen?
Dank u wel. Meneer Voorberg geen vragen. ONS geen vragen. Meneer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. In dit stuk is het college, naar mijn gevoel als je het leest, bezig met het pronken met het feit dat het nogal wat goedkoper is en dat je voordeel behaald hebt. Wat is er dan op tegen, college, om dat ook gewoon in procenten in dit raadsvoorstel naar voren te laten komen? We weten dat bij de beloftes die u als taakwethouder hebt gedaan over de afvalstoffenheffing voor de komende jaren, dat u al een beetje een tipje van de sluier hebt opgelicht, want het zal 10 jaar niet verhoogd worden. Zoiets hebben we afgesproken volgens mij. Dus er moet ergens voordeel uitgekomen zijn. Maar waarom staat het niet gewoon in dit verhaal vermeld? Schrijf op wat je bereikt. Ik ben ook benieuwd naar uw rol, want wij zijn als gemeente aandeelhouder bij de HVC. Dat betekent dat meneer Poppen namens ons als aandeelhouder daar in de aandeelhoudersvergadering zit en dat hij dan als aandeelhouder krijgt te horen dat er nogal wat lastige klanten zijn. Bijvoorbeeld gemeente Noordoostpolder die het onderste uit de kan wil halen. Hoe gaat u eigenlijk met die spagaat van aandeelhouder, maar tevens klant, om? Lukt het dan eigenlijk wel om als gemeente ook de scherpste aanbieding uit de markt te halen, als je ook nog door de HVC gekapiteld wordt en als er gezegd wordt, we gaan geen Europese aanbesteding doen, want dan willen wij als HVC niet meer meedoen. Pas dan weet je toch hoe scherp het in de markt gezet zou kunnen worden. En ik ben met de heer Bakker eens dat de verordening eigenlijk botst met een aantal zaken waar we nog steeds lopend onderzoek in hebben. Want er staat ook in hoe vaak we het op zullen gaan halen. Als je de ontwikkelingen nu leest ten aanzien van groenafval, bijvoorbeeld in Steenwekkerland in Stappos, daar zeggen ze van we gaan het in het hele buitengebied regelmatig ophalen. Maak nou niet een verordening waarmee je te veel bindt, zodat dat soort zaken niet gewoon meegenomen kunnen worden. En ten aanzien van de VVD-fractie vraag ik me af hoe het kan, nu de heer Roeks verdwenen is, dat u toch terugkeert op stadse fratsen. U kent die uitspraak van een van uw voorgangers? Oké.
Dank u wel. Meneer Klein-Thijsink.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag sluit een beetje aan op die vraag van mijn voorganger, de heer Haagsma. Ik vroeg me af in hoeverre je als gemeente, nu je deze overeenkomst voor een periode van 10 jaar hebt aangegaan, hoeverre je nog vrijheid van handelen hebt als je kijkt naar de ontwikkelingen op het gebied van afvalbeleid in Nederland. Ik noem 3 voorbeelden. Afgelopen weekend zagen we in het NOS-journaal de proef die kennelijk heel succesvol in Pijnakker verloopt. Ik kan me voorstellen dat dat een hele andere kijk op afvalinzameling betekent. En wat heeft dat dan voor consequenties voor een contact als dit? Binnenkort gaan we spreken over Deon, heb ik gezien in de agenda. Ook dat heeft een relatie met afval en ook met HVC. En niet in de laatste plaats, we hebben in de behandeling van het afvalbeleidsplan in oktober, dacht ik, gepleit voor het openhouden van de DIFTAR-optie. Dat kan ook zijn consequenties hebben binnen het contract. En ik vraag de wethouder, welke ruimte van handelen heeft hij om in te kunnen spelen op dit soort en eventueel andere ontwikkelingen die in afvalland op ons af gaan komen?
Dank u wel. Meneer Filet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel wat vragen gesteld, die zijn ook keurig beantwoord. Zijn er twee overgebleven die ik wil stellen. Gaat het alleenrecht regelen met HVC om via artikel 17 dan eigenlijk de aanbesteding te omzeilen? Wat is nou bij alleenrecht voor HVC de prikkel om het efficiënt te doen en om goed werk af te leveren? En de tweede vraag is, welke gemeentes, CQ-aandeelhouders, hebben nog meer het alleenrecht geregeld? Of zijn wij de enige gemeente die dat regelen?
Dank u wel. En dan kijk ik nog naar de CDA, meneer Goos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een aantal technische vragen gesteld, maar door samenloop van omstandigheden heb ik nog geen antwoord gekregen. Dat is ook mede door mij toedoen. Maar Fen, dat wacht ik wel even af. Maar ik heb toch een paar vragen. Hier, ik heb eens even goed gekeken hier naar de overeenkomst, zeg maar ook hier aan de kant van de verordening. En wat mij, wat in ieder geval een vraag aan de wethouder is, is als je naar de overeenkomst kijkt, hè, dan wordt er aan de ene kant gezegd, we gaan na 3 jaar evalueren. Maar als we gaan evalueren en je wilt er vanaf, dan moet je gaan betalen. Nou, dat is wat mij betreft een vorm van chantage, zou je haast kunnen zeggen. Maar wat in de verordening hier staat, dan is mijn vraag, bent u van mening dat in de verordening voldoende opgenomen is de criteria waarop getoetst wordt? Dus ik noem maar wat, na 3 jaar gaan we evalueren. Ik kan nergens in de verordening zien waarop getoetst wordt, op welke parameters. En als je, vind ik, wilt evalueren, dan moet je weten waar je op gaat toetsen, want als je ooit van elkaar af wil, dan krijg je later altijd een wel eens niet een spelletje. Ja, maar wat bedoelde dat? Staat ook in het voorstel dat het college van mening is dat er meer transparantie en flexibiliteit van HVC gewenst is. Ja, dat kan van alles betekenen. Ik zou me voor kunnen stellen dat je dat concreet maakt. Ik ben van mening, ik ben een voorstander van een langdurige overeenkomst, maar als het gaat om de criteria waar wij op gaan toetsen, dat je dat helder en duidelijk omschrijft. Dan hier weten we allebei, zowel HVC als de gemeente, waar we op gaan toetsen. Dus mijn vraag is aan de wethouder of hij ook bereid is dit soort zaken duidelijker op te nemen, zeg maar, in de verordening. Zodat voor iedereen duidelijk is waar we op gaan evalueren en waar we op gaan toetsen.
Dank u wel. Meneer Poppen, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien eerst in globaal. We hebben deze onderhandelingen samengevoerd met nog 2 andere gemeenten in Flevoland. Dat zijn Lelystad en Zeewolde. LNZ-gemeenten noemen we onszelf. En in dat kader zijn die onderhandelingen heel scherp gevoerd. En zijn ook heel langdurig geweest. Want het lukt ons in eerste instantie niet tot overeenstemming te komen. En om even aan te geven hoe scherp ze zijn gevoerd. Ja, de ontbinding is zeker in beeld geweest. Er is op een gegeven moment zelfs gezegd in een bestuurlijk overleg, ja, zou het niet goed zijn dat we naar mediation gaan? Nou goed, dat vonden wij niet nodig, want je hebt het niet over persoonlijke verhoudingen, je hebt het over een zakelijke overeenkomst. En daar ga je op het scherpst van de snee onderhandelen. En ik kan u verzekeren, het is op het scherpst van de snee onderhandeld. Dus dat misschien even vooraf en heel in zijn algemeenheid. Ja, meneer Jorna zegt van lagere kosten, lagere heffing. Ja, uiteraard zou ik zeggen. Alleen, het gaat hier om een overeenkomst met HVC. En dan kijk ik ook even naar meneer Haagsma. Ja, waarom noemt hij geen percentage? Het gaat hier om een overeenkomst met HVC. En die gaan we nu uitwerken. En dat gaat in de praktijk zijn resultaten afwerken. Afwerpen. En dan kom je dan uiteindelijk tot je voordeel. Of in ieder geval het resultaat. En dan kun je pas zeggen van, hey, dit resultaat hebben we bereikt en daardoor kunnen wij de afvalstoffenheffing met x percentage verlagen. Dus in dit kader en in dit stadium kunnen wij nog niet zeggen van, zoveel gaan kunnen wij de burger tegemoetkomen. Maar uiteraard lagere kosten, lagere heffing. Ondergrondse containers.
Kunt u dan gelijk ook even dat die tien jaar opmerking van meneer Haagsma meenemen? Want dan hebben we deze vraag namelijk afgesloten.
De 10 jaar opmerking van meneer Haagsma.
Meneer Haagsma heeft aangegeven dat u heeft gezegd dat de 10 jaar niet verhoogd zou gaan worden.
Oké, ja. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar goed, ik neem dat graag aan als u dat zegt, meneer Haagsma, want u bent er redelijk meestal gedocumenteerd.
Ik denk dat het in het afvalbeleidsplan hebben we dat toch met elkaar afgesproken?
Nou, de verwachting heb ik denk ik wel uitgesproken dat gelet op de ontwikkelingen dat het erop lijkt dat de afvalstoffenheffing vanwege de markt naar beneden zou gaan. Maar ik heb, dacht ik, ook aangegeven dat het niet zo grillig is als een markt. En ik heb ook aangegeven dat het een wereldmarkt is. En gelet op de ontwikkeling in energieprijzen, het heeft alles met alles te maken. Dus volgens mij heb ik me niet zo stellig uitgelaten als u nu veronderstelt. Ja, de verordening, daar hebben verschillende mensen ook de vinger bij gelegd. Dat die aangepast moet worden. En ik kan u toezeggen dat begin 2012 we toch zullen komen met... de verordening zullen wijzigen in die zin dat we er ook de komende jaren goed mee uit de voeten kunnen. En dat die adequaat is en toegesneden op de situatie. Hebben we met andere partijen onderhandeld? Nee, we hebben niet met andere partijen onderhandeld. Omdat we dus de voorkeur hebben gegeven als 3 gemeenten om, HVC is een beetje onze afvalinzameler. We zijn aandeelhouder daarin. We hebben de voorkeur gegeven om er met HVC uit te komen. En zoals ik gezegd heb, dat is op scherp van de snee gegaan en dat is uiteindelijk ook gelukt. En ik ben ook van mening dat los van het feit of je dus met een andere inzamelaar allerlei omschakelingskosten krijgt, omdat die weer in moet stromen en inzamelapparatuur niet meer gebruikt kan worden, die transitiekosten, los daarvan... dat we met HVC een heel scherpe overeenkomst hebben gekregen. De tekortkomingen van HVC, ja. HVC is onder druk, laat ik maar zo zeggen. Maar goed, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar HVC heeft onder onze druk, en denk ik ook wel van andere gemeenten, want heel veel gemeenten laten hun afval inzamelen door HVC. Onder druk is de HVC toch wel heel erg tegemoet gekomen als het gaat om inzicht geven in de kostenopbouw. En inzicht geven in of ze efficiënt werkt. Dus tekortkoming van de HVC, ik denk dat die goed in beeld zijn. En dat er ook continu gewerkt wordt om daar verder in te komen. HVC is verder ook toch wel een zeer vooruitstrevend bedrijf als het gaat om ontwikkelingen in de markt, maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Even wat betreft ontwikkelingen in de markt, dat men ook regelmatig aanzit bij het ministerie om kennis te delen als het gaat om het inzamelen en verwerken van afval. En dat het ministerie zelfs informatie ontvangt die ze zou kunnen gebruiken in het kader van nieuwe regelgeving van HVC. Die vraag van hoeveel procent van de heer Haagsma, die heb ik, dacht ik, beantwoord. Dat doen we straks bij de uitwerking. Ja, je bent aandeelhouder, maar dan gaat het om beleid. En daar zit je dus als aandeelhouders, als alle deelnemende gemeenten, waterschappen, zit je samen om beleid te voeren. Dat ons ontslaat niet van de verplichting en daar heb ik geen enkele moeite mee om ambtelijk en bestuurlijk op het scherpst van de snede te onderhandelen. Want dan gaat het om het resultaat wat je als gemeente wilt bereiken. Als ik even herinner dat het dreigde ontbonden te worden, dan denk ik dat je heel scherp bezig bent. En ja... Je kunt voor je eigen situatie heel scherp onderhandelen en dan kun je even zo goed, als het gaat om beleid, het totale beleid dat gevoerd wordt, kun je een goed aandeelhouder zijn. Geen Europese aanbesteding, ja, zoals dacht ik ook in de vragenbeantwoording duidelijk is geworden, er is geen Europese aanbesteding nodig vanwege het feit dat ook HVC gezien wordt als een overheid, omdat alle aandeelhouders overheidspersonen zijn. De Partij van de Arbeid vraagt van ja, het is een verordening van 10 jaar. Kunnen we dan voldoende de vinger erachter houden dat het beleid ook voldoende is toegesneden op de ontwikkelingen die zich voordoen? Nou, los van even dat je dus na 3 jaar gaat evalueren en bij 5 jaar dus zou kunnen afscheid nemen van elkaar. Los daarvan denk ik dat wij bij HVC een organisatie te pakken hebben die er bovenop zit. En zoals ik al zei, ook aan tafel zit bij het ministerie als het gaat om zeer recente en actuele ontwikkelingen. En ja, ook HVC wil graag een belangrijke speler zijn in toekomstige ontwikkelingen. Het heeft wel bijvoorbeeld tot consequentie, dat zal u ook niet, dat zijstapje, dat veroorloof ik me even. Als je ziet dat HVC, we zijn daar geweest, heeft een aantal verbrandingsoverstaan, levert elektriciteit, maar toch, ja, het aantal afval, de hoeveelheid afval neemt zo drastisch af dat het tot consequenties heeft dat er verbrandingslijnen gesloten zouden moeten kunnen worden. En nou, dan is er de neiging om buitenlands afval hierheen te halen. Allemaal ontwikkelingen waar we als aandeelhouder zeer strak de vinger bij leggen. Want dat zou de ongewenste ontwikkeling kunnen zijn. Deon. In Deon is ook HVC een partner. En ze denkt dus ook niet alleen landelijk of voor haar gebied, maar ze denkt ook heel erg mee, en dat hebben we ook bedongen, dat ze lokaal, regionaal ook een rol wil spelen in de verwerking van onze grondstoffen, om het zo maar te noemen. Welke ruimte is er binnen het contract? Ja, ik denk dat dat een kwestie is en dat is tot nu toe steeds goed gegaan. Binnen het contract is er zeker de ruimte om op basis van de transparantie die men geeft, op basis van benchmarks die er zijn, binnen het contract is er zeker de ruimte om steeds weer opnieuw in de sterk wisselende situatie, want dat is die afvalmarkt gewoon, om daarin samen in te spelen op de ontwikkelingen die er zijn. En daar heb ik alle vertrouwen in met HVC. En als ik kijk ook naar onze eigen ambtelijke medewerker, maar ook naar de ambtelijke medewerkers van Lelystad en Zeewolde. Dat is een perfect team die daarin heel goed ingespeeld zijn om HVC bij de les te houden. En nou, dat klinkt negatief, maar HVC is ook zelf ook opgebrand om bij de ontwikkelingen vooraan te staan. Ja, het alleenrecht, ja, blijft er nog een prikkel. Nou, wij denken dus, gelet op de transparantie, gelet op de toezeggingen die men heeft gedaan, gelet op de benchmark die regelmatig gehouden wordt, dat er voldoende transparantie is en dat er voldoende inzicht is voor gemeenten om HVC echt te houden aan te proberen het maximale te bereiken. Ja, meneer Goos die vindt dat je moet betalen voor het beëindigen van de overeenkomst, vindt de chantage. Nou, als je ziet, er zijn gewoon allerlei middelen, inzamelmiddelen. Er zijn investeringen gedaan. Ik denk dat het normaal is als je een contract beëindigt, dat je dus op een goede manier uit elkaar moet. En dat kan kosten met zich meebrengen. En dat heeft niets met chantage te maken. Ja, en ik heb al iets gezegd over dat toetsen, die benchmark. Dat gaat gewoon heel goed lukken met HVC. Tot zover, voorzitter.
Nou, ik mis in ieder geval nog 2 antwoorden. En dat gaat in ieder geval over de ondergronds inzamelen. Dat lag denk ik ook een beetje aan mij, omdat ik toen zei dat u even de vervolgvraag van meneer Haarsma moest beantwoorden. En wie heeft nog meer het alleenrecht? Dat was een vraag van D66.
Wat betreft de ondergrondse containers, wij zullen niet alleen bij hoogbouw, maar dat is dus ook de uitwerking, maar we zullen zoveel mogelijk, denk ik, van de meest moderne middelen gebruik gaan maken om het afval in te zamelen. En daar horen ondergrondse containers zeker bij, maar dat is dus ook de uitwerking van de overeenkomst. En die laatste vraag was, zei u?
Ging over het alleenrecht. Van D66 heeft gevraagd wie nog meer het alleenrecht heeft geregeld.
Ja,
ik zou me kunnen voorstellen dat het dan Lelystad of Zeewolde zouden zijn, omdat u daarmee heeft opgetrokken. Maar in ieder geval, dat is de vraag van D66. Wie dan nog meer?
Nou, misschien dat ik het niet helemaal goed beantwoord, maar als ik het niet goed beantwoord, dan hoor ik het wel en dan krijgt u dat alsnog. Maar ik ga ervan uit dat alle gemeenten die op dit moment zaken doen met HVC en aandeelhouders zijn bij HVC, dat die het alleenrecht geregeld hebben. Kan bijna niet anders.
Dank u wel, duidelijk. Volgens mij zie ik meneer Haagsma nog. Die is nog niet geheel tevreden met alle antwoording, denk ik.
Ja, voorzitter. Ik heb gesproken over het stuk wat zichzelf op de borst klopt. Dat we voordeliger en een goede aanbieding en dat soort zaken. Maar, en op het scherpst van de snede onderhandeld, zegt de heer Poppen. Maar zolang ik de parameters niet heb, als ik niet te horen krijg van het was eerst 1 miljoen en we gaan nu naar 9 ton, dat soort zaken. Dan kun je als raad toch ook niet controleren of het waar is dat u voordeliger uit bent. En dat ontbreekt in dit geheel. En als wij wensen en bedenkingen in moeten brengen, dan heb ik behoefte aan die helderheid.
Meneer Poppen.
Ik wil u wel toezeggen dat u die gegevens krijgt.
Helder. Meneer Goos nog.
Voorzitter, in antwoord op de beantwoording van de wethouder. Als ik u goed begrijp, zegt u op basis van de overeenkomst die we nu hebben, zeg maar, bent u van mening dat er voldoende parameters zijn dat wij marktconform, zeg maar, betalen, maar ook dat we geld ontvangen voor, zeg maar, afvalstoffen die tegenwoordig geld opleveren en ook in de toekomst. Want ik zie nergens in de overeenkomst bijvoorbeeld staan dat hier, wanneer de afval, dat weet u net zo goed als ik, dat de komende jaren, ik bedoel, dat blijft in ontwikkeling. Mm-hmm. En dat betekent dat datgene wat nu nog geld kost, in de toekomst misschien wel geld op kan brengen. En wat nu geld opbrengt, in de toekomst misschien nog wel veel meer geld op kan brengen. Mm-hmm. Ik zie nergens bijvoorbeeld een zinsnede staan dat de gemeente ten alle tijde bijvoorbeeld marktconforme prijzen ontvangt of geld ontvangt voor restafval. Dat is, maar dan heb je, vind ik, iets om te toetsen. Maar als u zegt van, maar dat is voldoende gewaarborgd, dan kan ik u daar in de toekomst ook op aanspreken. Maar anders zou ik zeggen, neem het mee in de overeenkomst.
Of in de verordening.
Ja, de verordening. Ik denk, dat hoort niet in de verordening thuis. In de verordening regel je de zaken met elkaar. En in de uitwerking daarvan ga je dus elkaar scherp houden als het gaat om de uitvoering. En uitvoering is dus een kwestie van jaarlijks onderhandelen over de prijs, over de voorwaarden. Er worden aanbiedingen gedaan als het gaat om oud papier, als het gaat om restafval, als het gaat om plastic. Die wereld is zo in beweging, dat ga je niet in een verordening regelen.
Voorzitter, bij interruptie, als dat mag. Volgens mij staat er in het hele voorstel ook dat we eigenaar van de afvalstromen blijven, meneer Goos. Dus op het moment dat de markt daarin fluctueert, kunnen we zelf uit de markt halen wat erin zit. Wij zijn eigenaar van het afval, niet HVC.
Dat is zo, maar u weet net zo goed. In een groter geheel is het vaak altijd aantrekkelijker dan wanneer het alleen doet.
En dan vind Daarom ik wil ik ook graag die parameters van de heer Poppen hebben.
Maar dan vind ik nog steeds in het grote geheel dat wij zeg maar, uiteindelijk betaald moeten krijgen wat de markt zeg maar, ons zou moeten betalen. En niet omdat we een samenwerkingsverband hebben en dat we eigenlijk minder krijgen dan dat we zouden moeten krijgen.
Helder volgens mij. Zijn er nog vragen overgebleven? U heeft voldoende informatie gekregen om uw wensen en bedenkingen op papier te zetten en dat te verwoorden in amendementen? Allemaal? Dan kunnen we dit agendapunt hiermee afsluiten. Dan wil ik zo even pauzeren. Ik wil nog wel even mijn excuses maken naar onze meekijkers. Doordat ze af en toe volgens mij erg veel mensen in beeld zijn waar de naam niet helemaal verklopt en andersom. Dus dat geeft het wel een vertekend beeld met het meekijken. Onze excuses daarvoor. Dan wil ik nu even 10 minuten schorsen. Thank you.
Ja.
Want
dat zijn veel duurder dan natuurlijk.
Ja. Wilt u allemaal gaan zitten, dan kunnen we verder. Verder met agenda punt 6, dat is duurzaamheidsfonds. Het college heeft vorig jaar het voorstel van GroenLinks overgenomen om eenmalig een bedrag van 75.000 euro in te zetten voor een duurzaamheidsfonds. En er ligt nu een stuk ter bespreking aan u voor. En ik zou u willen vragen, zijn er nog vragen aan het college? En dan wil ik dit keer beginnen met mevrouw Wiedijk.
Ik had één vraagje. De doelgroep, dat zijn eigenaren van nieuwe en bestaande woningen. Waarom geldt het niet voor huurwoningen? Valt er niet iets af te spreken met Mercatus?
Dank u wel. Meneer Bakker. Geen vragen. Geen vragen. Oh. Meneer Schutte.
Dank u wel, voorzitter. Even een vraag aan de wethouder. U gaf aan in de najaarsrapportage dat u nog steeds achter het randmeer staat. Breng je hierdoor het overhevelen van 75.000 euro het project niet in gevaar, omdat het geld van projectleider bedoeld was?
Meneer Tuinega.
Ja, voorzitter, ik heb eens op agentschap.nl zitten kijken waar de subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen onder andere opstaat. En er zijn volgens mij nog wel degelijk mogelijkheden, maar dat in het stuk staat dat het niet zo is. Maar ik twijfel daar wat aan. Verder denk ik, ja, of het echt een prikkel wordt, 300 euro voor een installatie, ja, daar twijfelen wij wat aan. Misschien dat de wethouder daar nog wat op in kan gaan.
Meneer Klein-Thijsink.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen, in eerste instantie schrok ik even toen ik de inleiding las, naar aanleiding van de vergadering van 9 september 2009. Toen dacht ik, nou, het kan toch meer dan 2 jaar duren voordat zo'n document op tafel ligt. Maar gelukkig, het scheelt een jaar, want het was 9 september 2010. In die raad is dit voorstel naar voren gekomen aan de hand van de suggestie van GroenLinks om een fonds in te stellen, en nou citeer ik even, om initiatieven van de bevolking, bedrijfsleven en culturele en maatschappelijke organisaties die duurzaamheid vormgeven ondersteuning te kunnen geven. Dat lijkt me een heel mooi en breed doeleind. Maar in de uitwerking lees ik dat het uitsluitend gaat om zonnepanelen en zonneboilers en uitsluitend voor eigenaren van woning. Nou is duurzaamheid een breed begrip en ik heb daar ook twee vragen over. Waarom deze beperking tot PV-installaties alleen? Waarom geen isolatiemaatregelen, vervanging van lage rendements, cv-installaties, eventueel elektrisch vervoer promoten? En waarom de beperking tot alleen particuliere woningbezitters? Mevrouw Wiedijk wees daar ook al op. Zijn bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties nu uitgesloten van deze regeling? Een andere vraag is, het voorstel mikt op de zogenaamde multiplierwerking. En in goed Nederlands is dat zoiets als je investeert 1 euro ergens in en je verdient daar qua resultaat 2 of meer mee terug. Je kunt dat effect ook op een andere manier bereiken en waarschijnlijk met veel meer resultaat. Ik bedoel daarmee het volgende. Ga nou eens op basis van deze regeling in onderhandeling met de steeds groeiende groep van bedrijven in de Noordoostpolder die zonnepanelen etc. installeren. En probeer met hen een aantrekkelijke regeling te treffen voor de lokale bevolking. We slaan dan meerdere vliegen in één klap, lijkt mij. En duurzame energieproductie en extra werk en mogelijk extra werkgelegenheid in de polder. Kan dit worden meegenomen in deze regeling? Een derde punt is waarom een incidenteel subsidiefonds? Het is bekend dat dit soort regelingen van Rijkswegen, de SDE, bij aankondiging al zijn uitgeput. Waarom niet gekozen voor een vorm van een zogenaamd revolverend fonds dat zich over langere tijd steeds opnieuw vult met de aflossingen van de verstrekte leningen? En in het verlengde hiervan ook de vraag hoe dit fonds zich verhoudt tot de SVN duurzaamheidslening die in de komende woonvisie hopelijk haar invulling gaat krijgen. Ten slotte mijn laatste vraag. Ik zou betreuren als deze subsidie gebruikt wordt voor bezitters van woningen boven een bepaalde OZB-waarde. Welke waarde dat is, daar kunnen we over twisten. Maar als iemand een huis kan bewonen van 3 of 4 ton, dan hoeven wij als gemeente de aanschaf van zonnepanelen niet te subsidiëren, lijkt mij. Ik zie daar geen criteria in vermeld in deze regeling. Wil het college dat verder uitwerken.
Dank u wel. Dan kijk ik naar meneer Filet.
Ja, dank u voorzitter. In de stukken hebben wij niets over communicatie met de doelgroep kunnen ontdekken. Als ik overheen heb gelezen, dan hoor ik dat graag. Dus een grote vraag voor ons is, hoe weet nou de doelgroep eigenlijk van de regeling? Hoe weet ze wanneer de pot leeg is? Verder zien we dat de kosten voor de uitvoering door de bestuursdienst worden opgevangen. Dat klinkt vaag. En dat wordt dan ook algemeen ingeschat op 150 tot 200 uur. Is het niet beter om de projectkosten goed inzichtelijk te maken en vanuit een bepaald budget te werken? Welke kosten zijn er bijvoorbeeld voor de communicatie? Welke kosten zijn er voor de uitvoering? Om dat onderscheid aan te brengen. Het is goed op zich om het simpel te houden. Er is niet te veel mogelijkheden. Maar het is misschien wel een idee om het uit te breiden naar innovaties. En dat je kijkt van, goh, er zou nog 5000 euro of misschien nog wat meer naar innovaties kunnen gaan of naar andere zaken. Ik zeg net, het is goed om het simpel te houden. Tegelijkertijd wil ik de opmerking van mijn buurman net van de Partij van de Arbeid onderstrepen. Waarom die beperking tot PV en zon? Isolatie wordt niet meegenomen, terwijl daar natuurlijk de grote winst valt te behalen. We hebben antwoord gekregen op de vragen, op deze vragen achter de schermen. Maar ik zou graag van de wethouder nog eens duidelijk willen horen waarom nou eigenlijk niet voor die isolatie is gekozen. En de laatste, die vraag die hebben we ook gesteld, maar ik wil er toch wat meer toelichting op hebben. Dat multiplier effect van het collectief aanschaffen, dat groter zou zijn dan individueel aanschaffen. Dat zien we. Nou, legt u dat eerst nog eens eventjes uit. Dan komen we dadelijk terug met de tweede vraag. Dat was het, voorzitter.
Misschien hoeft u wel niet terug te komen met de tweede vraag. Misschien is het antwoord wel heel erg helder.
Ik laat me meneer, graag verrassen.
Meneer Schuurman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag aan de wethouder. Moet ik dit nu zien als deze subsidie als een beloning naar de mensen die een energiebesparende maatregel nemen? Of moet ik het ook zien als een prikkel naar mensen toe die dan, dat was de vraag van de Politieke Unie ook, dat moet het een prikkel zijn om mensen over de streep te trekken die anders niet zouden overgaan tot energiebesparende maatregelen. En hoe gaat u dat dan doen? Dat zou ik graag willen weten.
Dank u wel. Meneer Pop.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Mevrouw de voorzitter, mag ik ook nog vragen stellen? Of komt er straks?
Natuurlijk, ik ben u nu helemaal vergeten. Neemt u mij niet kwalijk.
Nou, misschien kom ik er nu wel in beeld, maar... Ja. Wij hebben twee vragen eigenlijk. Bent u, meneer de wethouder, niet ook met ons van mening dat de verhouding wat zoek is tussen investeringen en subsidie? En dat dit geld slechts beschikbaar is voor een beperkte groep inwoners? Ten tweede, denkt u ook niet dat we het geld in deze tijd van bezuinigingen beter kunnen gebruiken voor zaken die alle inwoners aangaan? Zoals bijvoorbeeld het strooisout of het op peil houden van onze reserve, dan toe te geven aan dit soort linkse speeltjes?
Dank u wel.
Mag ik daar even op reageren tussendoor?
Dat mag u, meneer Kleinhuizen.
Want ik vind het toch een beetje storend dat het woord linkse speeltjes gebruikt wordt. Dit lijkt me helemaal geen linkse speeltje. Het lijkt me het belang van iedereen hier in de zaal aanwezig om aan energiebewustzijn bij te dragen. Niet alleen vanuit het oogpunt van energiebewustzijn overigens, maar ook uit het oogpunt van beperking van woonlasten van onze inwoners. Dus ik zou graag dat u dat effect ook meenam.
Dank u wel. Meneer Popper.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eerst zou ik iets in algemeenheid willen stellen, want ik hoor hele hoge verwachtingen en toch ook wel. Het is een eenmalig bedrag van 75.000 euro, wat hiervoor is geoormerkt doordat het dubbel is gereserveerd voor de Zuiderzeegelden. En daarvan is dus van die dubbele bedrag is dus die 75, die 1 keer 75 is gereserveerd voor dit fonds. Ik proef hier en daar toch wel heel erg hoge verwachtingen. Het is ook eenmalig. Dus in die zin hebben wij gedacht van het moet niet te breed zijn, niet te groot. Het moet aanspreekbaar zijn. Het moet heel specifiek zijn, ook wel inzoomend op iets wat ook opvallend is, wat aansprekend is. Het moet niet te veel ambtelijke capaciteit kosten. Het moet ook zichtbaar zijn. Het moet stimuleren om tussen bewoners of mensen die dat ze met elkaar in contact komen, dat ze samen een investering doen. Dat stimuleert het ook heel erg. Dus dat is in algemeenheid eerst even vooraf. Mercatus, ja, we hebben dus gekozen voor bewoners, individu en het liefst in een klein collectief. En ja, dan komt Mercatus niet in beeld. Daarbij, Mercatus is ook zelf heel nadrukkelijk bezig met het verhogen van de energielabels van haar woningen. Zuiderzeeland heb ik al even genoemd. Het is door een omissie is dat bedrag van 75.000 euro is vrijgekomen en is hiervoor geoormerkt. Agentschap.nl, voor zover ik geïnformeerd ben, is dat voor bedrijven en niet meer voor particulieren. Maar dat zou ik dan even na moeten kijken. Maar ik denk dat de regeling nog open staat voor bedrijven. Is het een prikkel, en dat vroeg niet alleen meneer Tuininga, maar dat vroeg ook meneer Selman, is het een prikkel of een beloning? Ik zou zeggen allebei. Het is een prikkel om het te doen en als je het dus meedoet en je komt dus met elkaar in overleg als 4, 5 bewoners en je kunt daardoor de hoogste bijdrage realiseren, dan denk ik ja, dan heeft de prikkel gewerkt en incasseer je met elkaar toch een mooie beloning om dit te realiseren. Waarom alleen zonnepanelen? We hebben gekozen voor, zoals ik al zei, voor niet te breed, heel specifiek, heel zichtbaar. En als je het dus gaat verdelen, dit eenmalige, relatief niet al te hoge bedrag over allerlei maatregelen. Daarvan hebben we gezegd van ja, zonnepanelen op het dak is iets wat aansprekend is, wat opvalt. En zeker als je dat met een aantal bewoners in de buurt doet. Dus vandaar onze beperking tot deze maatregel. Beperking tot woningbezitters, ja, heb ik al genoemd. Het is lastig om via Mercatus ook het een en ander te gaan doen. Dus we hebben gezegd van ja, we moeten ons toch beperken tot de persoonlijke aanvragen en die dus gebundeld zouden kunnen worden. De multiplierwerking, ja, daar kom ik toch ook weer bij wat ik genoemd heb. Dat je dus als bewoners gezamenlijk tot een bepaalde doelstelling komt, daarin overlegt, daarin kijkt wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de kansen. Ja, dat, We denken dat het ook heel goed is voor burgers onderling om op deze manier gezamenlijk gebruik te maken van de regeling. En dat stimuleren we dan ook boven dat de individuele aanvragen.
Voorzitter, mag ik even een vraag tussendoor stellen naar aanleiding van het antwoord van de wethouder? Er zit een verschil in wat de mensen krijgen. Het is 300 of 400 euro. Ja. Van waar dat verschil dan?
Omdat we heel erg willen stimuleren dat bewoners gezamenlijk tot iets komen. Een stukje samenwerking, een stukje betrokkenheid met elkaar om gezamenlijk dit te realiseren. En dan heeft het denk ik over meer uitstraling. Dus dat overleg met die bewoners onderling in een buurt. We zeggen van hé, dat gaan wij samen doen. Dat kan heel goed zijn. Dat is een extra effect als het gaat om betrokkenheid en samenwerking. Waarom geen... even kijken. De bedrijven die leveren... Dan moet ik het antwoord even op schuldig blijven. Of de gezamenlijke aanvragen ook gebundeld gaan worden door de gemeente bij één leverancier. Dat heb ik even niet scherp op het netvlies, maar dat wil ik uitzoeken. Die vraag die komt van meneer Klantijsen, ja.
Mag ik daar even op inhaken? Want ik denk dat hier sprake is van een begripsverwarring. Sprekende over het begrip multiplier. U gebruikt het binnen de doelgroep. Het wordt aantrekkelijker als je dat met z'n allen doet of met een groep doet. Deze werking was bedoeld om het lokale bedrijfsleven erbij te betrekken. Ook in die zin dat daardoor je het aanbod kunt verbreden, kunt verdiepen, aantrekkelijker kunt maken naar je doelgroep toe. Ik heb inmiddels met een aantal van dit soort bedrijven gesproken. Die zitten erop te springen om in contact met u te komen om dit uit te voeren. Logisch lijkt mij ook, maar de bereidheid ligt daar om de uitvoering van deze regeling hier in lokaal in de polder te kunnen voeren. Dat lijkt me een winstpunt.
Ik beaam dat een winstpunt is, want ik denk alleen aan Espelevaart Bespaart, waarin lokale ondernemers gezamenlijk uitvoering geven aan besparingsmaatregelen in de wijk. Dus ik denk dat het heel goed is om dat mee te nemen, dit aspect mee te nemen en het ook te borgen. Waarom geen revolverend fonds? Zoals ik zei, het is een beperkte bijdrage, het is eenmalig. En we denken met deze actie zoveel mogelijk een aansprekend resultaat neer te kunnen zetten. En we denken niet dat dit uit kan monden in iets wat zich blijft terugverdienen.
Voorzitter, nogmaals. Nee?
Nee, u mag verder wethouden.
Oké. Communicatie met de doelgroepen, vraagt meneer Villet. Ik denk dat we dus de communicatie zodanig doen dat mensen voorafgaand aan hun beslissing duidelijkheid hebben over de stand van zaken, de stand van de reserve. Ze weten waar ze aan toe zijn vooraf. Ze worden niet achteraf geconfronteerd als ze een investeringsbeslissing gedaan hebben van ja, de pot is leeg. Dus communicatie met de doelgroepen, volgens mij is er al iets over in de pers verschenen, als ik het goed heb. Maar die zal, denk ik, op een adequate manier zal die plaatsvinden.
Voorzitter, misschien had ik mijn vraag iets anders moeten zeggen nog. Die 75.000 euro die nou de gemeenschap invloeit middels deze initiatieven, is dat inclusief of exclusief de kosten voor de uitvoering en de communicatie?
Ik neem aan inclusief. Nou, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Kom ik terug. U zegt projectkosten inzichtelijk maken. Nou, dat kom ik dus op terug. Of dat of exclusief is. De innovaties meenemen. Zoals ik zei, het is een beperkt fonds en beperkte middelen en ook een beperkt doel, maar wel een heel aansprekend doel. We beperken ons inderdaad tot PV en zon, omdat het anders te breed wordt en te weinig aansprekend. Het multiplier effect heb ik al iets van genoemd. Ik heb, dacht ik, ook de vraag van het CDA beantwoord. Ja, subsidie, is het een beloning of is het een prikkel? Ik denk allebei. De VVD zegt de verhouding zoekt tussen investering en subsidie. Nou, we praten over een subsidie van 8-10%. En ik denk dat in verhouding tot de investering dat een redelijk percentage is. U zegt van linkse hobby's, we kunnen dat ook wel gebruiken voor strooizout en andere artikelen. Ik denk dat het geoormerkt is destijds voor duurzaamheid. En ja, dat effect gaat het nu ook krijgen. En dat ga je niet doen met de ideeën zoals u die voorstelt.
Even reageren. Wij denken dat het nauwelijks effect heeft als mensen dan €300 krijgen voor zo'n kostbaar zonnepaneel wat op dak moet komen. Dat daar niet mensen mee over de streep getrokken worden.
Nou, ik denk dat je let op de ontwikkelingen en de daling van de prijzen van zonnepanelen, dat steeds meer mensen het een aantrekkelijk idee vinden en dit zou het laatste duurtje kunnen zijn.
Stelt de VVD voor om het bedrag te verhogen?
De VVD is tegen het geven van subsidies, uitstaande stadssubsidies zijn wij voor.
Zijn er nog vragen blijven liggen? Ja, van meneer Schutter, maar ik twijfel even of die hier thuis hoort, omdat het over het Randmeer gaat. Ja, en in feite niet met de duurzaamheid te maken heeft. Maar ik zal even kijken of meneer Schutter daar even een antwoord op wil geven. Meneer Schutter.
Nou, ik wou graag weten of het projectmanagement van het Randmeer daardoor niet in gevaar kwam.
Ik heb gezegd dat die €75.000 dubbel in de boeken stond en dat die dubbelheid er afgehaald is en 75 naar de duurzaamheid. Dus die andere 75.000 blijft staan. Dus de projectmanagement komt niet in gevaar.
Voorzitter.
Meneer Kleintuizink.
Ik dacht nog geen antwoord gekregen op mijn laatste vraag over criteria die voor de doelgroep gelden ten aanzien van de verstrekking van deze subsidie.
Het is duidelijker zijn.
Mijn laatste vraag was of het wel, laat ik het zo zeggen, dat ik het betreur dat als deze subsidie ten goede komt aan particuliere woningbezitters met een woning met een OZB-waarde boven een bepaald bedrag, welk bedrag dat ook kan zijn. En dat daarvoor geen criteria in de regeling zijn opgenomen.
Dat klopt. Toch weet ik niet, op zich een sympathieke gedachte dat u zegt van ja, iemand die in een dure woning zit, die kan hem best betalen. Maar er zijn ook dure woningbezitters of woningbezitters van dure huizen die ook krap zitten. Dus ik vind het gevaarlijk om daarin een extra criterium te bedenken. Want dan kom je ook weer met het probleem, waar ga je dan het criterium leggen? Dus ik neig er nog niet toe om daar een extra criterium te leggen.
Mag ik bij interruptie even reageren? Ik denk dat als gemeente moeten wij geen inkomenspolitiek gaan bedrijven. Laten we dat aan de regering overlaten alsjeblieft.
Nou, zijn er nog meer vragen die niet helder beantwoord zijn door het college? Dan wil ik met u naar de tweede ronde. Mevrouw Wiedijk.
Wij nemen het mee terug naar de fractie.
Meneer Bakker. Oh nee, meneer Hekkenberg. Neemt u mij niet kwalijk.
Ja, wij kunnen hiermee instemmen.
Wij kunnen er ook mee instemmen.
Wij nemen het mee terug.
De tuinigaar.
Ja, voorzitter, we zijn eigenlijk geneigd om het een hamerstuk te laten worden. Want anders dan wordt het nog een duurder onderwerp. Als we er met z'n allen nog langer over praten. Maar we nemen het mee terug.
Meneer Kleintuizink.
Nou, nu het toch al duur begint te worden, nemen wij het ook mee terug.
Meneer Filet.
We wachten even op het antwoord van de wethouder.
Een echt hamerstuk.
Een hamerstuk. Ja. Nou, u weet wel dat het niet terugkomt, hè, in de decemberraad. Hè? Als u daar nog even rekening mee houdt, daar komt het niet in terug. Dat wil ik nog even aan u meegeven. Goed. Ja, meneer Jorne?
Wilt u het weer niet weten?
Ja, dat wil ik.
Ik denk dat wij tegenstemmen, maar voor de zekerheid nemen we het even mee terug in de fractie.
Ja.
Voorzitter, mag ik nog even iets vragen? Het gaat niet over dit punt, hoor. Het gaat even om het vorige agendapunt.
En dan mag u nu niets meer
nee,
vragen.
Nee, maar er is mij niet duidelijk, en dat wil ik toch even stellen hier. Heeft u gevraagd aan iedereen of het nou een hamerstuk is of dat het... Want...
Dat heb ik niet gevraagd, omdat er nog aanvullende informatie vanuit de wethouder komt.
Okay.
Ga ik ervan uit dat het iedereen het meeneemt naar de fractie.
Prima, omdat we pauze hielden. Dus.
Ja. Dan gaan we naar agendapunt 7. De stadnotitie van de arbeidsmigranten. Ik begin bij GroenLinks. Zijn er nog vragen? Meneer Hekkenberg.
Ja. En we zijn sowieso erg te spreken over de grondhouding waarvoor is gekozen en de keuze voor de co-creatie. Maar de vraag die we hebben is dat we constateerden dat bij de uit te werken thema's, dat bij sociale aspecten, dat er alleen leefbaarheid is opgenomen. En we denken dat in het rijtje wat eronder staat, dat die sociale aspecten ook verdere uitwerking verdienen. Dus het gaat om integratie, onderwijs, taal, gezondheidszorg, vrije tijdsbesteding. Dus we willen verzoeken om dat op te nemen in de uit te werken thema's. Kan dat?
Meneer Voorburg.
Ja, voorzitter. De startnotitie is vooral gebaseerd op de themabijeenkomst die we hier gehad hebben. En dat blijkt wel. Ja, ook wij hebben de vraag die de heer Hekkenberg heeft. Want er staat in de notitie, de volgende onderwerpen worden in de notitie aangestipt, maar niet uitgewerkt. Dat komt dan kennelijk later. Want het zwaartepunt ligt bij de commissie samenleving. Maar die punten vinden wij nou juist van belang. Zoals de heer Hekkenberg zojuist noemde. Maar eigenlijk vinden we al die punten die daar staan, dat die gewoon in één keer integraal meegenomen moeten worden. Anders ga je toch eigenlijk één onderwerp in twee splitsen. En dat lijkt mij niet goed. Ik snap wel dat het dan misschien iets meer tijd kost. Maar toch is ook mijn vraag erop gericht om al die onderwerpen in één keer mee te nemen.
Dank u wel. Meneer Lammers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook de ONS-fractie heeft een positieve grondhouding naar deze nota. Immers, we hebben in Europa een vrijheid van vervoer en verblijf van personen binnen onze EU-grenzen, moet ik zeggen. Dus wat dat er gaat, niets mis mee. En wij hebben wel problemen dat een visie. Nou, er mist eigenlijk een stukje visie van. We hebben nu 10% van onze arbeiders in een Noordoostpolder, zeg het maar even zo. We zijn arbeidsmigrant. En dat is toch een aanzienlijk aantal als je dat bekijkt op het totaal van wat werkzaam is in de Noordoostpolder. En die effecten, want het kan nu wel zo zijn dat het economisch verantwoord is en goed gaat, maar stel nu dat het volgend jaar 15% wordt, dan hebben wij wel een enorme druk op ons gebied hier, waarvan de effecten niet zijn verwerkt of niet zijn uitgewerkt. Daar mis ik eigenlijk een soort notitie over, een soort visie over, van wat nu als de economie nog verder naar beneden gaat. En wat gebeurt er dan met deze mensen? Wat heeft dat dan? We hebben laatst recentelijk in de krant dat er in Espol een prachtige supermarkt is geopend. Nou prima, dat geeft ook bestaansrecht aan. Maar wat nu als er over 2 of 3 jaar 15% arbeidsmigranten zijn en er ontstaat een king in de kamer? Wat zijn dan de effecten op ons economisch gebied? Daar mag u best, denk ik, goed over nadenken. Onze zorg is ook over de uitwerking van het gebruik nu van de eensgezinswoningen die er zijn. Ik wil graag daar ook dat u daar, even los van het handhavingsaspect wat daarin zit, dat u daar goed naar kijkt. Eensgezinswoningen zijn er voor gezinnen en niet voor 7, 8 of 10 bij wijze van spreken Polen te herbergen. Dat is een facet wat u mee moet nemen, ook gezien de druk die in de toekomst ontstaat op onze markt in de Noordoostpolder. En ook op het gebruik van onze woningmarkt in de Noordoostpolder. Ja, een vreemde notitie een vreemd citaat in de notitie is van arbeidsmigranten zijn welkom in de Noordoostpolder, want, en dan zegt u bij aandachtspuntje 2, als gemeente hebben we gekozen voor een forse uitbreiding van de mogelijkheden voor glastuinbouw. In deze sector zijn veel arbeidsmigranten werkzaam en gewenst door de werkgever vanwege de arbeidsmentaliteit. Zegt dat bij de werkgevers, of zegt de werkgever daar wat mee over de arbeidsmentaliteit van niet-arbeidsimmigranten? Dat wil ik graag door het college bevestigd zien. Want dat kan niet zo zijn. Dat kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn dat hier een arbeidsmentaliteit heerst van niet, laten we zeggen, Nederlandse werknemers, die minder of slechter zou zijn dan de arbeidsmentaliteit van 10% arbeidsmigranten die hier wel werkzaam zijn. Het kan niet zo zijn dat wij hier 2000, die visie ontbreekt. Het kan niet zo zijn dat wij 2000 mensen hier arbeiders buiten onze grenzen hier werkzaam hebben. En dat wij in onze eigen kaartenbak nog steeds op het niveau van vorig jaar zitten met 900. Daar moet iets mee gedaan worden.
Voorzitter, als ik even mag, dat is wel een andere discussie natuurlijk. En daar hebben we het hier nu niet over.
Nee, maar het is wel een discussie die voortvloeit uit deze notitie straks. Die daar wel aan gerelateerd is. Ik wil daar een visie van zien. Hoe denkt het college daarover? Hoe gaat zij daarmee om? Dus een beetje een visie van, komt u allemaal, werkt u en prima. Even kijken. Ja, voor wanneer, laatste vraag, voorzitter. Waar ligt nou eigenlijk bij het college, misschien een slecht woord, maar dat moet u niet zo van mijn fractie zien. Waar ligt nou bij het college de grens op arbeidsmigratie? Hoe ver, ook gerelateerd aan mijn eerste vraag, hoe ver gaat u daar nou in? Wat is de druk die er naar Oostpolder aan kan?
Meneer Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk naar aanleiding van de themabijeenkomst nog een vraag die vooraf gaat aan dit beleid. Want een van de sprekers toen, de heer Daniels, die refereerde aan beleid wat er al was en wat zij als ondernemers kenden. Is het mogelijk dat het college ons daar nog over informeert waar hij het toen over had? En als ik kijk naar het voorstel wat het college nu voor ons neerlegt, dan komt daar het woord co-creatie heel nadrukkelijk in naar voren. Alsof wij op andere momenten niet samen, als college en raad, op weg zouden zijn naar een gezamenlijk doel. Dus wat is er zo anders, wou ik zeggen. De politieke unie is van mening dat op het moment dat wij het bestemmingsplan staand glas aan hebben genomen, dat we wisten dat je daarmee ook arbeidsplaatsen creëert die ingevuld kunnen worden door mensen die niet in dit gebied wonen. Dat betekent ook dat wij achter het beleid staan om de verantwoordelijkheid te nemen om op dit moment ten aanzien van die huisvesting aan het werk te gaan. En ik ben het niet met de ONS-fractie eens dat je daar dan een soort van moraliteitsdiscussie op los moet laten over welke mensen zitten in de kaartenbak enzovoort. Wij hebben met elkaar afgesproken dat het staand glas, dat bestemmingsplan banen creëert. Die moeten gevuld worden. We worden geconfronteerd met buitenlandse werknemers. Dus moet je daar beleid op maken. Voor de fractie van de Politieke Unie is het heel erg belangrijk dat een thema wat wij niet terugvinden in deze notitie nadrukkelijker naar voren komt. En dat is het verkeerstechnische geheel. Dat betekent namelijk waar je een huisvesting realiseert. Daar verandert het gebruik van de weg aanzienlijk. Dus ik zou u nadrukkelijk willen vragen om na te denken of het realiseren van dit soort huisvesting, als het gaat om de grotere locaties, niet specifiek gericht kan zijn op provinciale wegen. In de notitie wordt gesproken over het betrekken van inwoners van kernen. Bedoelt u daarmee dorpsbelangen? Of hebt u daar iets anders mee voor ogen? Want dorpsbelang is over het algemeen een partner in dit soort gesprekken. Als u dat bedoelt, dan zijn we het eens, denk ik. Als fractie van de Politieke Unie vragen wij ons ook af of u met dit beleid het provinciale getal van 300 omarmt. We merken op het ogenblik dat met alle ideeën die gelanceerd worden door ondernemers en waar ze alle recht toe hebben, dat het getal 300 steeds een beetje afschrikwekkend overkomt op mensen die in de buurt wonen. Mikt u op voorzieningen van 300 arbeidsmigranten of zouden we zeggen van nou we vinden 150 eerst wel genoeg? Of hebt u op dit moment überhaupt geen getal in gedachten? Tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Wel. Meneer Nijland.
Voorzitter, dank u wel. Ja, nou ja, ook de Partij van de Arbeid neemt een positieve grondhouding aan, net als het college dat doet. Alleen wij zijn ook wel toch wel een beetje geschrokken van dat tweede aandachtstreepje, meneer Lammers. Maar dan toch in een andere zin als meneer Lammers het bedoelt. Ik las het een beetje van, 22.000 mensen praten weer over. Die 10% daarvan 10% arbeidsmigrant is. Dus zou betekenen dat 20.000 van die mensen, en dat betekent mensen die 12 uur of langer werken, in mijn beleving, die arbeidsmentaliteit niet zouden bezitten. Zo kijken wij daar tegenaan. En er staat helemaal los van die kaartenbak die u daar aankaart, want dat is een heel andere discussie, zoals ook al even eerder opgemerkt. Ja, voorzitter, als ik hier naar kijk, naar dit stuk, dan bekruipt mij toch wel het gevoel van, ja, startnotitie, ja, leuk. Maar is het niet zo dat, en daar heeft meneer Lammers ook al een beetje aan gerefereerd, van, ja, vanaf 2004 hebben we hier al een vrije vestiging van onder andere Polen. Nou ja, ons land kent inmiddels 300.000 van deze arbeidsmigranten, moelanders worden ze ook wel genoemd, waarvan de helft, meer dan de helft op dit moment, Polen is. En waarvan er ook al 75.000 van die 150, laten we het dan maar even bij afgeronde getallen houden, zich geïntegreerd hebben in de Nederlandse samenleving en ook heel goed de taal beheersen, al dat soort dingen. Ja, ons, dus wij zeggen van, nou, wij zien dat niet helemaal dus als een startpositie, maar wij zien dat al als een proces wat al een aantal jaren loopt. En is dat proces dan altijd in goede banen verlopen? Nee, dat is het niet. Want door verschillende is daar al aan gerefereerd. Op het gebied van huisvesting, op het gebied van, wie gaat dat nou met de taal onderricht? Wie pakt dat
daar
op?
Daar heeft u altijd zelf bij gezeten overigens, hoor.
Wat zegt u?
Daar heeft u altijd zelf bij gezeten overigens.
Dat is zo, we hebben er altijd zelf bij gezeten, dat klopt. Maar wat ik een beetje in dit stuk mis, en er staan natuurlijk een heleboel belanghebbenden in. En natuurlijk moet daar duidelijkheid voor komen, dat snap ik ook en dat heeft mijn haast ook. Maar wat ik dan mis is toch de rol van de overheid hierin. En ik denk dat toch niet onbelangrijk is om dus een aantal zaken, ook op het gebied van huisvesting, beter te regelen dan ze nu geregeld zijn. Bovendien, rond ik af, voorzitter, wij maken ons zorgen om de tweede generatie Polen, laat ik het zo zeggen. Dan, laat me even beperken tot die groep. Of daar wel voldoende werk voor is, voor die mensen. Want je ziet nu al dat er een hoop van werkeloos zijn, vooral de jongeren. En daar maken we ons toch wel zorgen om.
Maar wat is nu uw voorstel hierin? Want het is een vragenronde en u komt met allemaal
Ik maak een opmerking,
suggesties.
Gelijk op, ik daar een vraag aan. Deelt het college deze zorgen?
En wat wilt u er dan mee doen,
meneer? Ja, toch?
Meneer Nijdam?
Zegt u?
Wat is uw suggestie? Want u hebt een zorg ergens over, maar wat is uw suggestie? Zegt u van, we moeten die huisvesting niet realiseren, want er komt straks de tweede generatie en dan zitten we ermee?
Die tweede generatie, die is er al lang aan, meneer Haarsma.
Ja, maar u uit uw zorg, maar u maakt niet duidelijk wat uw zorg dan precies
is. Ja,
ik
uit mijn zorg erom, omdat wij vanuit dit stuk alleen denken aan werkgelegenheid, ten gunste van de werkgever. Maar ik bedoel, het is niet allemaal werkgelegenheid, er zijn ook werkelozen onder deze groep. Migranten. En of dat nou Polen zijn, of Roemenen, of Bulgaren. Bovendien, en dan sluit ik aan, voorzitter, ik heb dan nog een vraag aan het college over die Bulgaren en die Roemenen. Het mag het college ook bekend zijn dat de werkvergunning daarvan niet verstrekt wordt volgend jaar. Mijn vraag is van, hoe kijkt u tegen een ontwikkeling aan, zeg maar, van huisvesting voor deze mensen, waar wij ook natuurlijk achter staan dat dat goed geregeld wordt, maar in welke grootte denkt u dan, want in relatie tot zeg maar een land als Duitsland, wat ook aantrekkelijk wordt voor onder andere een groep Polen. En neemt u dat ook allemaal mee in dat stuk? Want ik weet dat het nu alleen op Noordoostpolder, maar daar krijgen we ook ongetwijfeld mee te maken dat er ook een grote groep Polen zal zijn, of Bulgaren of Roemenen, die dus Duitsland gaan kiezen als migratieland. Nou, tot zover, voorzitter.
Ik kijk eventjes naar D66, meneer Goslink.
Ja, D66 is ook vooral blij met de aanpak van dit dossier. En in tegenstelling tot de heer Heidam, dan zien wij de rol van de overheid wel anders. En dat past dan vooral bij het co-creatieproces, waarbij we dus de overheid een proces begeleidt, waarbij dus belanghebbenden samen tot oplossingen komen. En dat is dan de kern ook van co-creatie volgens D66. En dat vinden we niet helemaal terug in het stukje onder participatie intern. Want daar gaat het meer over interviews. Dus dat is de vraag van, wat is precies de bedoeling onder participatie intern? En daarnaast hadden wij nog ook een vraag over leefbaarheid, wat GroenLinks en ChristenUnie ook had. Want wij zien ook niet zo goed hoe je leefbaarheid kunt uitwerken, terwijl je die andere sociale aspecten niet meeneemt. En daarnaast hadden we via de mail hebben nog wat suggesties gedaan. Okay.
Dank u wel, meneer Van der Velden.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij kunnen ons prima vinden met deze startnotitie. Het is een begin dat ergens naartoe moet leiden. En aan de hand van de hier uitgesproken zorgen is deze notitie ook heeft het licht gezien. Dus die zorgen hadden we hier niet uit hoeven spreken, want dat hebben we allemaal al gedaan. En daarom zijn we nu zover. een paar dingetjes die we daar nog graag bij vermeld zouden hebben. We hebben op de infoavond een aantal dingen aangereikt en die staan hier nu ook in vermeld. En we missen daar nog bij wat de heer Haarsma ook zei bij de inwoners vanuit de kernen. Daar staan niet de dorpsbelangen bij. En wij zouden dat, als dat bedoeld wordt dorpsbelang, dan hebben we er geen moeite mee, maar wij zouden daar liever het dorpsbelang zien. En dan bij de laatste bullet bij die belanghebbenden, daar staat Mercatus als huiseigenaar. Wij zouden gewoon alle huiseigenaren daarin mee willen nemen. En dat was het eigenlijk, voorzitter.
Het zijn dus wat meer opmerkingen dan vragen.
Nou ja, wij verzoeken het college dus om dat mee te nemen. En maar... inderdaad, om het, als ze dat toezeggen, dan zou dat wel appreciëren, zeg maar.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de CDA-fractie?
Mag ik, meneer Lammers?
Herkent, ik denk dat ik herkent moet zeggen, of erkent de CDA-fractie dan ook dat er een visie nodig is waar de ONS-fractie op heeft geduid over de druk die de aantal migranten voor de komende jaren zal toenemen, doen toenemen hier op de Noordoostpolder, wat de effecten daarvan zijn en dat daardoor het college een visie voor moet worden gemaakt.
Meneer Lammers, ik ging er eigenlijk vanuit dat u een verduidelijkende vraag wou gaan stellen en u... Probeer even de discussie uit te lokken en dat doen we dan in de tweede termijn.
Nou, ik probeer geen discussie uit te lokken en ook geen debat, want ik ken de spelregeltjes ook, voorzitter. Maar het ging er even om dat de heer Van der Velde ook een positieve grondhouding naar deze notitie heeft. Wij missen de visie over wat ik net vraag aan de heer Van der Velde. En mijn vraag is of de heer Van der Velde van de CDA die visie ook deelt of überhaupt niet ziet.
Ja, maar wij delen die zorg wel. En dat heb ik ook aangegeven, vanuit die zorg is dit ontstaan, is de vraag ontstaan naar een startnotitie met als vervolg een beleidsnotitie. Maar de zorg die u uitspreekt is een andere dan waar het hier om gaat. Kijk, hier gaat het om een huisvesting en hoe we met de mensen omgaan binnen onze gemeente. Maar u gaat al een stap verder, u voorziet een probleem met de hoeveelheid en wat we daar dan aan zouden moeten doen. En die zorg die delen wij met u. En misschien is het heel verstandig om daar inderdaad ook een keer over te praten. Maar daar ging het nu niet over en daarom interrupeerde ik u. Want dan krijgen we hier inderdaad een discussie waar het eigenlijk nu niet om gaat. Maar een discussie daarover of een debat erover, prima.
Ja, dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Zijn er nog vragen?
Ja, dank u wel. Ook mijn fractie staat positief tegenover deze startnotitie. Ik beperk me deze ronde eventjes tot een vraag aan de wethouder. Tot het moment waarop nieuw beleid wordt gehanteerd, waaraan voorliggende startnotitie ten grondslag ligt, zal het huidige beleidskader huisvesting arbeidsmigranten leidend zijn voor wat betreft aanvragen tot huisvesting van buitenlandse werknemers. In hoeverre lopen aanvragers wiens plannen op basis van de huidig geldende regelgeving positief zijn beoordeeld de kans dat hun plannen onder het nieuw te vormen beleid anders beoordeeld kunnen gaan worden?
Dank u wel. Mevrouw Wiedijk.
Ja, wij vinden dit ook een prima startnotitie en voor de rest zijn er al heel veel aandachtspunten toegevoegd. En ik heb alleen nog één vraag aan de wethouder. Ook over dat tweede aandachtspuntje, hoewel ik het met de heer Van der Velde eens ben dat het daar de discussie niet over gaat. Maar mijn vraag is, heeft het college al die lijst met ondernemers gekregen van de VVD waar de werkloze inwoners van Noordoostpolder zo aan de slag kunnen?
Misschien kunt u als de wethouder geen antwoord kan geven, een antwoord krijgen van de VVD. Maar ik geef nu eerst het woord aan de heer Ruifrok.
Ja, voorzitter. U zei net op bijna bestraffende wijze tegen de heer Van der Velde dat zijn opmerkingen geen vragen. Volgens mij is de werkwijze die wij voor ogen hebben nu juist eigenlijk dat de raadscommissie vanavond niet zozeer vragen stelt aan het college.
Ja,
maar
ik
opmerkingen
heb,
naar ons.
Jawel, ik heb gevraagd dat in de eerste termijn de vragen aan het college zouden worden gesteld.
Maar
en in de tweede termijn kunnen de suggesties worden meegegeven.
Voorzitter, de werkwijze voorziet nou juist in het feit dat er niet zozeer vragen aan het college moeten worden gesteld, maar de raad zichzelf vragen zal moeten stellen gezamenlijk met het college. Want dat is wat wij beogen met het proces van co-creatie. En dat wat afwijkt van de reguliere werkwijze waarin het college meestal met kant-en-klare zienswijze en voorstellen koopt. Door kruis misschien ook een beetje de procedure. Ik was ook niet van zins op, voorzitter, alle vragen die mij gesteld zijn antwoord te geven, omdat ik ze niet vind passen in de opzet van dat project. Het college heeft namelijk op dit moment geen oordelen en ook niet al te veel opvattingen, want heeft niet veel meer gedaan dan uw inbreng bij de themabijeenkomst, samengevat en handig geordend in een startnotitie die u uiteindelijk gewoon zelf moet vaststellen op basis van uw eigen uitgangspunten. En dat betekent ook dat proces van co-creatie, zeg ik, in de richting van D66, qua terminologie niet zozeer slaat op de manier waarop wij uiteindelijk het beleid met de buitenwereld tot stand willen brengen. In die zin dat de overheid daar slechts in een, laten we zeggen, regisserende rol zou zitten. Als wel heeft betrekking op gewoon de manier waarop we intern met dit proces willen omgaan. Dus het is meer een manier waarop we dat zelf willen doen. En dat het proces vervolgens in ruime mate voorziet in allerlei vormen van participatie, lijkt mij niet meer dan logisch. Omdat er heel veel belanghebbenden bij dit onderwerp zijn. Het is goed, voorzitter, toch om, want het klinkt een beetje flauw, maar het is goed om dat nog even met elkaar vast te stellen. Want het zegt namelijk iets over het karakter van deze notitie en over de wijze waarop we er met elkaar vanavond over moeten praten. Op voorhand een antwoord gevend op wat dat nou betekent voor reeds bestaand beleid. Er is een beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten in overleg met de provincie opgesteld. Die gaat met name over de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in het buitengebied. En daar zijn aanvaltallen en plaatsen van ingenoemd. Dat is waar het college op dit moment op koerst. U kunt ervan uitgaan dat aanvragen die binnenkomen op dit moment, terwijl er geen ander beleid is geformuleerd, op die basis worden getoetst en aan u zullen worden voorgelegd als dat moet gebeuren voordat we ander beleid met elkaar geformuleerd hebben. Want dat is het houvast wat we hebben. Als u zelf in dit proces tot conclusie zou komen dat dat beleid op enige wijze bijstelling behoeft, dan hebben we daarna een nieuw feit waar we naar zullen moeten handelen. Maar voor de tussenliggende periode is de beleidsnotitie de basis voor het handelen van het college. Voorzitter, door een aantal fracties zijn opmerkingen gemaakt met betrekking tot de splitsing die in het voorstel zit, in de startnotitie zit, als het gaat om de sociale aspecten. Wat de notitie beoogt is in voorname mate een onderscheid maken tussen die dingen die, laten we zeggen, rechtstreeks te maken hebben met de huisvestelijke taak die de gemeente op dit terrein heeft. En die zaken die in een later stadium op de een of andere manier te maken hebben met de sociale kant van het feit dat hier arbeidsmigranten wonen. Wat we nu signaleren is dat we met name van die huisvestelijke kant uitgaan en met elkaar ons de vraag willen stellen wat dat betekent voor de leefbaarheid. Omdat het gaat met name over het huisvesten van mensen binnen bestaande kernen. Want dat is waar we met name het onderzoek op richten. Ik vind het prima om daar met elkaar, want daar bent u net zo goed baas over als het college in dit proces, om met elkaar die laten we zeggen, aspecten in brede verband te betrekken. Wat het college beoogt te doen is wel snelheid maken, dus met name, laten we zeggen, die huisvestelijke kant in deze notitie uit te werken. En daar waar we met elkaar tot de ontdekking komen dat er verdergaande beleidsontwikkelingen nodig zijn op het sociale terrein, die door te schuiven naar een later stadium. Niet om er nu voor weg te vluchten, maar wel omdat dat gewoon ook niets te maken heeft met de kern van deze notitie op zich. En prima vanuit de onderscheiden invalshoek aan de orde kan komen. En dat hoort overigens ook niet in deze commissie thuis primair, maar in de commissie samenleving. Maar u bent nogmaals zelf baas over het proces, hoor. Dus als we daar aspecten in tegenkomen van u zegt, ik vind ze zo onomkoombaar, dan gaan we ze uiteraard in het kader van dit proces met elkaar ook verkennen. Maar het zwaartepunt is wonen. Laat dat helder zijn, dat is de invalshoek die we hier op dit moment kiezen als start van het verhaal. Voorzitter, het college heeft geen visies op de mate waarin we wel of niet waardering moeten hebben voor de aanwezigheid van arbeidsmigranten, nog voor de arbeidsmoraal van wie dan ook. Het college constateert op basis van de inbreng van de bijeenkomst en van geluiden die we uit van de zijde van werkgevers met elkaar hebben gehoord, dat er grote behoefte is aan arbeidsmigranten, juist vanwege dit aspect, punt. Dat is een gegeven wat we beschrijven en wat we aanvaarden. En ik heb niet de behoefte daar een soort ideologische discussie over te voeren, en ook niet de behoefte om daar in omvang een discussie over te voeren, want deze bespreking gaat vooral over het feit hoe we mensen op een juiste manier gaan huisvesten en faciliteren. En als u die behoefte met elkaar wel heeft in ander verband, dan vind ik dat op zich iets waar ik dan maar kennis van neem, maar waarvan ik u ernstig zou willen aanraden om het niet in dit kader met elkaar te bediscussiëren. Anders dan, want die constatering moet natuurlijk overeind blijven, dat de grondhouding, namelijk dat mensen hier gewoon welkom zijn en dat we willen proberen ze op een fatsoenlijke manier te huisvesten, dat het uitgangspunt is van deze notitie. Als u daar bezwaren tegen heeft, wil ik dat heel graag horen. Voorzitter, er zijn een heleboel opmerkingen gemaakt, verkeerstechnische aspecten. laten we zeggen, andersoortige toevoegingen van aandachtspunten, waarvan ik denk dat we die, wat mij betreft, gewoon meenemen in de aanloop naar de raadsvergadering. Dat zal op een enkel punt misschien tot een aanpassing leiden. Die ziet u dan wat mij betreft terug. Maar er zijn ook een heleboel opmerkingen gemaakt die gewoon in deze notitie zitten. Want als het gaat om wat is de rol van de overheid, dan staan de verantwoordelijkheden als vraagpunt gewoon in deze notitie bespreken. Dus daar gaan we met elkaar over praten. En uiteraard, voorzitter, is het zo dat als er staat dat we willen praten met de inwoners van de kern, dat het het meest voor de hand ligt om primair te praten met de vertegenwoordigers van die inwoners, want we kunnen niet met alle individuele inwoners praten. En daar waar dorpsbelang dat in voldoende mate dekt, is het volstrekt logisch dat we met de verenigingen voor dorpsbelang praten. Ik zou me overigens nog wel kunnen voorstellen dat er ook redenen zijn. Want het gaat bijvoorbeeld ook over Emmeloord, waarmee je dat niet helemaal dekt met de verenigingen voor dorpsbelang. Maar dat is een, we zijn het over de intentie volgens mij volstrekt met elkaar eens. Voorzitter, het college heeft ook geen opvatting over of het over Polen, Bulgaren of Roemenen gaat. Maar dat heb ik net feitelijk al aangegeven, dat ik dat buiten de rijkwijde van deze notitie vind vallen. Dat het uiteraard gaat, zeg ik even in de richting van het CDA, over alle mensen die huizen bezitten, ben ik met u eens. De grootste huizenbezitter in de Noordoostpolder is Mercatus, maar daar waar het privaat woningbezit zou raken, is het interessant om te kijken of er ook op dat punt iets van de mening te krijgen is. Dat is overigens nog niet zo heel erg makkelijk, want dat geldt een beetje hetzelfde als bij die Vereniging van Dorpsbelang. Je kunt niet alle individuele huiseigenaren bij dit proces betrekken. Nogmaals, dat moeten we met elkaar maar wat een middenweg in vinden. Ik heb mevrouw Wiedijk nog geen suggesties gekregen van de kant van de VVD. En ik hecht er vervolgens, voorzitter, tot slot aan om aan te geven dat we juist, en daar zit nog even kijken naar de vragen die mij ook van de kant van de politieke unie met name zijn gesteld. Daar zit de kern van deze werkwijze in. De kern zit er maar in dat wij gezamenlijk met u op stap willen, gezamenlijk met u willen praten, met alle belanghebbende geïnteresseerde betrokkenen die in deze notitie zijn genoemd. En dat we een aantal momenten van terugkoppeling willen organiseren waarin we tegen het licht houden, is nou wat we aan conclusies opgeschreven hebben, inderdaad de juiste weergave. Er zullen ook momenten zijn waarop we u rechtstreeks zullen vragen, wat is nu de conclusie die we daaruit moeten trekken? Want dat is het essentiële verschil wat we proberen tot stand te brengen met deze manier van werken, met de reguliere manier van werken, waarbij u kant-en-klare voorstellen van de zijde van het college krijgt voorgelegd. En dat vind ik een spannend avontuur, omdat het van ons beiden wel wat schipperen vraagt en af en toe wel even, denk ik, een kleine rolverwarring te zien zal geven. Maar wie weet wat voor leuke dingen we daar met elkaar bedoelen. Ik ben positief.
Voorzitter, mag je hier even op reageren?
De heer Ruijfrok, op de wethouder, heeft dan het over de werkwijze. Maar er is vanavond hier dus een misverstand over opmerkingen en vragenronde. Dus als we echt met co-creatie aan de gang willen, dan betekent dat een ander proces. Dan moet je dat anders organiseren met een procesbegeleider. En dat doe je dan voor of na een commissievergadering. Maar dat moet je in een andere context doen. Dus dat is mijn, wat ik mee wil geven.
Ja, voorzitter, wij hebben met elkaar een start met dit proces gemaakt. En dat hebben we geprobeerd te doen in goed overleg met uw eigen griffie. En dat heeft erin voorzien dat we het proces gestart zijn met een themabijeenkomst. En dit is niet veel meer, zei ik net al, dan een weerslag van die themabijeenkomst. En op een aantal momenten zult u gewoon, daarom schakelen we overigens ook een externe procesbegeleider in, gevraagd worden zelf aan de slag te gaan, zeker uw eigen opvattingen nog eens een keer te toetsen op het feit of u dat nog steeds vindt en of daar een meerderheid voor is. Dus daarin voorziet het proces ruimschoots volgens mij.
Voorzitter, een aanvullende vraag aan het college. Want ik vind het toch iets te makkelijk gaan. Wij hebben, in feite is deze startnotitie ook een, laten we zeggen, een contourennota. Je bepaalt hier samen waar je met deze notitie op weg gaat in het kader van immigratie en al de daaraan verwante dingen die erbij komen. Dus wij gaan straks faciliteren. Wij nemen een startnotitie aan waarin we samen met het college en derde gaan faciliteren in de toekomst hoe we hier hoe we met deze materie omgaan. Dan kan het niet zo zijn, voorzitter. Dan kan het toch niet zo zijn dat alleen maar geënt is op, oké, we moeten huisvesting regelen, prima. We moeten dit doen, we moeten dat doen als college of als raad. Dan moet er toch ook een visie achter zitten van maar wat nu als we over de komende 4-5 jaar hele andere getallen, hele andere zaken te maken krijgen dan dat we nu deze startnotitie gaan opstellen. Ik wil toch weten wat de effecten zijn. En dat mis ik een beetje van het college. Mijn vraag was ook aan het college. Is het college bereid om dat stukje visie met de raad te delen en te zeggen op basis van input van CBS of van noem maar op andere, te zeggen nou let u op bestuur van de gemeente Noord-Oostpolder. Het kan wel eens die kant op gaan. En uw startnotitie zult u daar wel bij moeten betrekken. En dat is iets wat ik toch een beetje mis. Ik mis die visie van waar wij staan over 5 jaar.
Nee, voorzitter. Het kan zijn dat u die visie mist. Want dit stuk bevat op dat punt niet veel meer visie dan de constatering dat mensen welkom zijn voor zover ze op dit moment door ons eigen inwoners gewenst zijn en door onze eigen economie gewenst zijn. Er zit overigens in de notitie, en daar wijs ik u met klem op, een belangrijk stuk analyse van cijfers en ontwikkelingen wat we gemeenschappelijk met u willen delen en wat de basis is voor de verdere uitwerking. En als die uit die analyse zou blijken dat er sprake is van een extensieve groei of een explosieve groei van het aantal arbeidsmigranten naar de toekomst toe, dan maakt dat onderdeel uit van de afwegingen die we met elkaar gaan maken. Overigens voorspel ik u op basis van de cijfers die we kunnen afleiden uit landelijke getallen. Maar dat is dan een voorschotje op die discussie dat die expansieve groei zich niet laat zien. Want dat we het inderdaad hebben over een aantal wat redelijk in de pas blijft lopen met het aantal waar het nu over gaat.
Mijn signaal wat de fractie af wil geven is dat er geen ad hoc beleid moet worden gemaakt op een startnotitie. Dan kunt u wel zeggen, ja, de getallen zullen de komende tijd niet veel gaan veranderen. 10% is een heleboel. En dat had u 4 jaar geleden niet kunnen voorspellen. Wij ook niet, maar
met
u
excuus,
ook niet.
Voorzitter, ik matig mij geen enkel oordeel aan over getallen of over ontwikkelingen. Ik doe niet meer dan het weergeven van wat er op basis nogmaals van de informatie die tot ons is gekomen staat. En ik geef u aan dat dit proces voorziet in een analyse ook van de ontwikkelingen die dat te zien gaat geven. En als u zelf in dat proces op enig moment tot de ontdekking zou komen dat de reden is om, laten we zeggen, daar ten principale over te discussiëren, moet u dat met elkaar en met ons doen. Ik loop er niet voor weg, maar deze startnotitie is geen visienotitie. Deze startnotitie is vooral een notitie die probeert te agenderen waar we het de komende maanden met elkaar over gaan hebben. En het enige inhoudelijke punt wat erin zit is het uitgangspunt wat gekozen wordt. En dat heb ik al een paar keer verwoord. Namelijk, we gaan ervan uit dat de mensen zoals ze nu benodigd zijn in onze lokale economie hier welkom zijn. En dat we ze op een nette manier willen faciliteren in hun behoefte om hier te verblijven.
Volgens mij is dit punt helder. Ik ga even de commissie vragen of ze nog aanvullingen hebben die ze op dit moment aan de wethouder willen meegeven. Ja.
Ja, wat betreft die arbeidsmigranten weten we zeker dat we te maken hebben met een aantal feiten. In de eerste plaats dat de arbeidsmigranten er zijn. Meneer Lammers die schrikt misschien van de 10%. Dat doen we allemaal wel een beetje, maar de buitenlandse werknemers die zijn er gewoon. We ruimen het aantal op 2000 mensen die het afgelopen jaar in onze polder werkzaam zijn in verschillende sectoren. In de tweede plaats dat er duidelijk dat we er economisch belang bij hebben. Dat we deze mensen hier niet alleen nu, maar ook in de toekomst in kunnen zetten in het arbeidsproces. Ook dat de arbeidsmigranten niet alleen in de glastuinbouw, maar ook in diverse andere sectoren zeer gewaardeerde arbeidskrachten zijn met grote werklust en arbeidsmoraal. Dat er in toenemende mate onrust is ontstaan bij de bevolking over het feit dat er te veel woningen in dorpen worden bestemd om vaak te veel arbeidsmigranten bij elkaar te huisvesten. En het gevaar voor overlast en verloedering van wijken of straten moet worden voorkomen. Al een paar jaar is de druk uitgeoefend op de gemeente om met een goede, acceptabele regeling te komen als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten. In 2010 heeft het college beleidskader huisvesting arbeidsmigranten in het buitengebied vastgesteld. Terecht dat dit beleidskader nu geëvalueerd wordt en dat er beleid komt ten aanzien van huisvesting in Emmeloord en in de dorpen. Daarmee mogen echter positief ontvangen projecten op basis van het tijdelijke beleidskader niet zomaar naar de prullenbak worden verwezen. Als VVD-fractie staan wij positief tegenover het gestelde in de startnotitie. Daarmee aanvaarden wij dat de arbeidsmigranten niet meer weg te denken zijn uit onze plaatselijke economie en streven we ernaar om de huisvesting op een goede manier te regelen, zowel voor onze inwoners als voor de arbeidsmigranten zelf. De keuze van het college om dit beleid in co-creatie op te stellen heeft waardering van de VVD-fractie om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen. Echter mag de keuze van co-creatie er niet toe leiden dat we tot in het oneindige met elkaar in een discussie belanden, waardoor definitief beleid uitgesteld moet worden. Wij overwegen dan ook een motie waarin wij af willen dwingen om uiterlijk halverwege 2012 concrete voorstellen ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen.
Dank u wel. Kunt u dan ook instemmen met de inhoud?
Voorzitter, ik wil dan ook nog even het college wat meegeven. En dat sluit aan op de vraag die we gesteld hebben over de reikwijdte van het project. De wethouder is erop ingegaan dat hij het project gesplitst heeft. Maar wij pleiten er toch echt voor om dat niet te doen. Zou ik graag mee willen geven aan de wethouder om het bij elkaar te houden. Alle sociale aspecten in brede zin en de huisvesting. En we zien het als één geheel. Dat is onze opmerking. En die, ja, als nodig is, dan dienen we daar een amendement voor in.
Oké. Maar voor de rest kunt u akkoord gaan met het voorstel zoals het voor ligt. Meneer Hekkenberg.
Ja, bedankt. Ja, wij hebben eigenlijk hetzelfde over de sociale aspecten. Want ik vind het belangrijk dat we die uitstraling ook echt hebben. Dat mensen welkom zijn. En als je kijkt naar de thema's waarop gefocust zijn, dan gaat het om hoe we het kunnen reguleren. Hoe we voorkomen eigenlijk dat de leeftijd in de dorpen minder wordt. Dus er zit al veel sneller op het curatieve of vanuit angst of zo. Terwijl de sociale aspecten die reiken juist die hand aan. Dus als je dat in het co-creatieproces pas heel laat inzet, dan denk ik niet dat we het effect daarmee bereiken wat we willen. Dus ik denk dat die koppeling met sociale aspecten vanaf het begin, dat er ook wel wat voor te zeggen is.
En gaat u akkoord met de notitie zoals die nu voor ligt?
Ja, onder die voorwaarden.
Ja, politiek Unie.
Ja, voorzitter, we hebben in eerste termijn een aantal opmerkingen gemaakt. Die ga ik niet herhalen. En wij gaan met een positief gevoel in de richting van de raadsvergadering, omdat wij redelijk tevreden zijn over het geheel. En in principe is het voor ons een hamerstuk op deze manier.
ONS, meneer Lammers.
Ja, voorzitter. Wij kunnen ons vinden wel in deze notitie, maar met de kanttekening dezelfde problematiek die ook de ChristenUnie SGP schetst. Wij zien ook wonen, werken en leven als één component en geen gescheiden trajecten. Dus wij willen dat graag ook, als in ieder geval de ChristenUnie SGP met een amendement in deze komt, dan zullen wij dat zeker ondersteunen. Voor de rest is het leuk om te weten dat nu de term co-creatie van het verkiezingsprogramma D66 in deze materie bewaarheid wordt. En wij sluiten ons verder ook aan bij de opmerkingen die de VVD-fractie heeft gemaakt. We steunen dit voorstel. We wensen ook in ieder geval succes met de uitwerking en uitvoering. Maar zeker met de kanttekening en de mogelijke motie of amendement waarin die wonen en werken en leven niet gesplitst wordt.
Dank u wel. PVV.
Wij staan positief tegenover dit voorstel, dus daar stemmen we mee in. En als er nog een verbeterend amendement komt, dan stemmen we daar wellicht ook mee in.
Dank u wel. Meneer Nijdam.
Uiteraard staan we er ook positief tegenover, maar zoals ik al zei, de rol van de overheid, nou laat ik het anders stellen, de medewerking van bepaalde ministeries. En natuurlijk zijn wij ook voor een integraal benaderen van dit hele stuk. Dus dat het met de sociale aspecten en alles erbij en taal en alles wat er maar bij komt kijken. Maar ik kan niet anders constateren op dit moment dat de overheid die voor een aantal van deze zaken verantwoordelijk is, dan heb ik het over de handhaving, op het gebied van huisvesting en dat soort zaken, toch op dit moment steken laat vallen. En dat wilde ik hier toch nog een keer kwijt en daar blijf ik aandacht voor vragen. Akkoord met deze startnotitie.
Even een kort vraagje dan aan de fractie, want dat mogen we geloof ik doen in de tweede
termijn.
Dat mag u,
meneer Lammers.
Zou u een aantal steken kunnen noemen?
Ik zal er een aantal noemen. Even op het gebied van wonen dan. Hè? Bijvoorbeeld op het gebied van handhaving. Daar heeft naar mijn gevoel het college nu op dit moment te weinig handvaten voor om daar goed in op te kunnen treden. En dat bedoel ik met, dat moet bij de overheid wegkomen, bij onze huidige regering, laat ik het dan maar zo stellen, die moet daar achter gaan staan. Die zeggen van nou, het moet niet alleen het probleem wezen van de gemeente, maar het is ook het pakje aan van onze overheid, van bepaalde ministeries. Dat bedoel ik ermee te zeggen.
Helder, dat is één punt overigens. Ik zal niet naar de antwoord. Maar komt u dan met een motie waarin u dat nog beter wilt reguleren? Dat u zegt tegen het college van, kijkt u uit, want het is niet goed gegaan. En de PvdA-fractie zal u met een motie in het gareel houden, zoals het heet, ten aanzien van de handhaving?
Het zal ongetwijfeld...
Want het is toch al een uitspraak wat u hier doet?
Nee, dat is niet... Wij handelen ook wat er in Den Haag en wat onze partij daarover zegt. En er zijn door zo'n kanaal een zevental voorstellen gedaan op het gebied van integratie en op het gebied van huisvesting, noem maar op. En daar blijven wij toch aan vasthouden. We zeggen, iedereen is welkom hier, maar die hebben zich dan ook,
Voorzitter, als een partij hier een politieke uitspraak doet, dan vind ik ook dat de partij daar zijn verantwoordelijkheid voor moet nemen. En als de PvdA hier in dit gremium zegt van het college heeft een aantal steken laten vallen, dan moet de PvdA daar ook, vind ik, zijn consequenties aan verbinden.
Ik zeg niet, dan heeft u mij verkeerd begrepen, meneer Lammers. Ik zeg niet dat het college steken heeft laten vallen. Ik zeg alleen dat het college aan handvatten ontbreekt op dit moment. En die handvatten moeten echt bij onze ministeries wegkomen. Die kunnen we hier niet oplossen. En die zou ik graag in de loop van het verdere project wel opgelost zien. Maar anders blijven we hier tegenaan lopen. En dat gaat ook over taal, integratie en dat soort zaken. Ja, daar zal ook echt ondersteuning. Of iemand zal de kader op moeten trekken. Of vindt u dat wij dat allemaal moeten betalen? Nee, wil ik dat even aan u vragen. Vindt u dat wij dat allemaal moeten betalen?
Wij mogen geen debat voeren.
Nee.
Dus we zitten hier ter verduidelijking. Maar ik vind dat u eigenlijk zegt, zowel de landelijke overheid als het lokaal bestuur, want het is een bevoegdheid van het lokaal bestuur, dit lokale bestuur, waar u ook deel van uitmaakt, om te zorgen dat er goed gehandhaafd wordt en dat er huisvesting is. U zegt, het heeft eigenlijk gefaald en u legt dan bij de schuldvraag neer bij het landelijke, bij de landelijke politiek. Dat is niet rechtvaardig. Dan moet u ook zeggen, dan had het lokale college en u als partij ook daarvoor de maatregelen moeten treffen. Dat heeft u dan nagelaten.
Daar zijn ze nu ook hard mee bezig vanuit de Partij van de Arbeid en Tweede Kamerfractie, meneer Lammers, om die punten allemaal helder boven water te krijgen. En nogmaals, het vorige kabinet werkte er harder mee dan dit kabinet. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gosselink.
Nou, D66 is heel blij en ik vind het heel goed dat dit proces van co-creatie is ingezet. Maar geef het de tijd. En eigenlijk past dit, D66 vindt eigenlijk dat zeg maar amendement en moties niet passen bij zo'n proces. Maar bijvoorbeeld voor ons is de conclusie van deze avond wel dat een soort integraal benadering van met sociale aspecten, dat wel kan worden genomen. En daarnaast wil ik nog één opmerking van, op de themaavond zijn ontzettend veel goede dingen gezegd. En neem die ook mee. Hè. Bijvoorbeeld, we hebben nou over 10%. Dat is toen ook al bijvoorbeeld door de dorpsvoorzitter van Krachenburg genoemd. En daar zijn echt heel veel goede dingen gezegd. Neem dat ook mee.
Vindt u het niet gevaarlijk om te zeggen, geef het de tijd? En wat bedoelt u daarmee te zeggen, in welk tijdspad te zetten?
Nou, te snel, er kan heel veel onrust ontstaan. Dus te snel, dan gaat het in dit geval juist om bij dit proces dat alle belanghebbenden, dat je samen alle belanghebbenden hebt, doet. En als je te snel doet en belanghebbenden overslaat of thema's overslaat, dan kom je nog niks verder. Dus je kunt het beter goed doen dan snel. Dit onderdeel dan. Ja.
Als ik dit allemaal aanhoor, kunnen we er wel een paar jaar over doen.
Als het moet. Maar laten we het in ieder geval. We willen graag al die arbeidsmigranten hier hebben. En wat goed regelen. En laat het ook goed regelen dan.
Dank u wel. Meneer Van der Velde.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij gaan uiteraard ook akkoord met deze startnotitie. En wij wachten met heel veel belangstelling de werkelijke beleidsnotitie eens. Ik ben het met mijn buurman eens dat er op de infoavond heel veel wijze dingen zijn gezegd. En wij hadden ook de indruk dat die al waren verwerkt in deze startnotitie en daarom waren we daar ook blij mee. Het enige, en daar heb ik niemand over gehoord en het verbaast me toch een heel klein beetje, Wij hebben het niet genoemd in de vragen, omdat het ja, niet helemaal gepast is misschien. Maar we vonden wel dat de capaciteitsplanning er erg ruim bij stond.
Dank u wel. Dan sluit ik bij deze dit punt af. En dan gaan we naar punt 8. Dat is de bouwverordening 2012. Ik begin dit keer bij de ChristenUnie. SGP. Heeft gezegd. Meneer Voorberg.
We hebben geen vragen.
ONS vragen. Geen vragen. Geen vragen. Partij van de Arbeid vragen. Nee. CDA. Meneer Van der Velde.
Ja, sorry. Ik heb toch even één vraag. We gaan het kort houden. Dus ik leid meteen in naar de vraag. Ik heb even de VNG-ledenbrief die bijgevoegd was bekeken. Dan ben ik op het internet gekomen bij de VNG-ledenbrief bijlagen. En daar schrok ik even van één opmerking en dat wou ik het college voorleggen. Daar staat in dat sinds 2010 is de WABO in werking getreden. Die is in 2011 opnieuw vastgesteld. En daarin zijn de lichte bouwvergunningen vervallen. Je bent bouwvergunningplichtig of bouwvergunningvrij. En wij hanteren binnen onze gemeente altijd bij licht bouwvergunningen, welstandvrij bouwen. En daar ben ik een enorm voorstander van. En mijn vraag aan het college is dan ook, betekent dit voor ons dat nu dat welstand in gevaar komt?
Dank u wel. VVD nog vragen? VVP, GroenLinks geen vragen. Meneer Schutte.
Voorzitter, de vraag van het raadslid is, van Jurrie van der Velde is, blijft welstand? Ja, welstand blijft. Welstand blijft ook zoals we dat nu hanteren. En ik heb volgens mij bij het vaststellen van het welstandbeleid vorig jaar ook toegezegd dat ik komend jaar, dus dat betekent 2012, met evaluatie kom. Maar de welstand blijft.
Voorzitter, bij interruptie, maar is er bij de college mee bekend dat het Rijk met spoed met een vrijstellingsnota voor welstand komt? En dat dat niet meer geldt voor gemeenten. Bent u daarmee bekend?
Wil u nu een vrijstellingsnota dat wij kunnen doen en laten wat we willen? Of dat we het verplicht moeten afschaffen of verplicht moeten handhaven?
Dat de welstandsverplichting wordt afgeschaft.
Maar ik weet dat die discussie gaat. Maar ik weet ook dat dat nog wel even wat meer discussie heeft dan dat u nu suggereert. Okay. Ik zou er ook... Ik vind dat wij een goed welstandbeleid hebben. Soepel, maar daar waar nodig, hanteren we.
Maar voorzitter, daar ging het mij niet helemaal om uiteraard, want het was niet een antwoord op mijn vraag. Ik vraag gewoon van de lichte bouwvergunningen, zijn wij daar nog bij welstandplichtig of niet?
Wij zijn welstandplichtig zoals wij dat in de welstandsnota hebben vastgesteld. Als lichte bouwvergunningen aan de voorkant van de woningen, vallen die onder welstand. Bijvoorbeeld niet aangekapte dakkapellen, die platte dakkapellen. Daar hebben wij aan de voorkant van de woning beleid op.
Ja. Mag ik concluderen dat dit voor iedereen een hamerstuk is? Ja, dat mag ik. Dan gaan we verder met agendapunt 9. En dat is dan de decemberrapportage van de programmabegroting. En we gaan het hebben over promotie van het duurzaam vervoer. En het pand Schokkererf. En voor het pand Schokkererf zou ik als eerste het woord willen geven aan de heer Haagsma.
Voorzitter.
Dat anders in het vragenuurtje ook zou doen.
Decemberrapportage. Die hadden wij toch niet op de agenda staan.
Van Velde, ja? Als u uw mail blijft volgen, dan ja. Had u gezien dat hij toegevoegd is aan de agenda.
En ik heb u vanavond aangegeven dat hij als agendapunt werd toegevoegd, dus... Ja, dat, helaas moet ik u dan toch melden dat u ook de mail moet lezen. Meneer Haagsma, aan u het woord.
Ja, voorzitter, toen de fractie van de Politieke Unie via de pers of via het persbericht las dat het college van plan is om 13.000 euro te steken in de verbouw van het Schokkererf, toen hadden wij zoiets van, waarom gaan we dat doen? Uiteindelijk blijkt ook uit de gemeentelijke stukken dat de bestemming van het Schokkererf toch zal zijn sloop. Ik lees ook in de ambtelijke noten volgens mij dat we gaan investeren om het nou een beetje het kan vriezen kan dooien in de benen te houden. Maar dat je daarmee ook risico's loopt. fractie van de Politieke Unie vindt het op dit moment niet verstandig, maar misschien kan de bijdrage van de wethouder ons overtuigen dat het wel een goede investering is.
Wie van de fracties hebben nog meer vragen hierover?
Ja. Nou, de VVD-fractie had daar gisteravond ook al vragen over gesteld. Wij vinden het ook een beetje vreemd idee om nu dat schokkererf te gaan aanpakken, om daarin te gaan investeren. Het idee was om daar kunstenaars in te huisvesten. Wij vragen ons nadrukkelijk af, hoe gaan we die mensen er ooit weer uitkrijgen? En ja, zijn die investeringen wel de moeite waard? Afbreken die bouw van.
Meneer Filet.
Ja, voorzitter. U zegt een vraag hierover. Bedoelt u daarmee schokkererf of over de decemberrapportage?
Nee, daarmee bedoel ik schokkererf.
Ja, dan kom ik dadelijk terug.
Meneer Ruifrok.
Ja, voorzitter. Wat we doen rondom het schokkererf, wat het college beoogt, is als het gaat om de bestemming van het schokkererf, tijd kopen. We gaan ervan uit dat we niet voor een periode van 3 tot 5 jaar met elkaar helderheid hebben over de definitieve bestemming van ofwel het schokkererf ofwel de locatie schokkererf, omdat we in de planning, maar u gaat daar nog meer van horen, voorrang geven aan de ontwikkeling in Lagelen die behoort te landen in met name de Noorderwinkels. Dan kun je met zo'n gebouw, als je nog niet zeker weet of je het gaat slopen, want dat weten we niet zeker. We weten niet zeker of we het gaan slopen. Dan kun je met zo'n gebouw een paar dingen doen. En het slechtste wat je ermee kunt doen is zeggen, laat het 3 tot 5 jaar leegstaan. Want dan weet je zeker dat het zichzelf afbreekt. En dan snijd je iedere andere optie daarmee onmiddellijk af. Dat is 1. 2. Wat we in Nagelen hebben is absoluut een teveel aan accommodaties en volumes en een tekort aan invulling en programma daarvoor. En wat heel erg duidelijk is, is dat er voor Nagelen dus nieuwe functies, nieuwe mensen, nieuwe activiteiten binnengehaald zullen moeten worden om alle accommodaties die er zijn en die op de een of andere manier wilt bestemmen te vullen. Een van de dingen die voor Nagelen interessant is, is het feit dat het dorp een bijzondere historie heeft. En dat die bijzondere historie nauw verweven is met alles wat met stedenbouw te maken heeft, wat met architectuur te maken heeft en wat een zekere mate van creativiteit te maken heeft. Als het gaat om het nadenken van de vormgeving van onze samenleving. Die functies toevoegen is een interessante optie voor Nagelen. Wat we beogen met tijdelijk gebruik is dus mensen binnenleiden die mogelijkerwijs andere mensen aantrekken in de richting van het dorp en een beweging op gang brengen. En wat we ermee beogen is ervoor zorgen dat het gebouw niet vanzelf uit elkaar valt, maar dat de kachel brandt, dat de deuren open gaat, dat er af en toe auto's voor de deur stappen, mensen in en uitlopen en dat er activiteiten plaatsvinden in het hart van Nagelen in de komende paar jaar. Wat we ervoor investeren is een betrekkelijk gering bedrag, want we doen niet zo heel veel meer dan zorgen dat het water en wind dicht is. En vervolgens moet het gebouw zich zelf opbrengen. We gaan ook heel nadrukkelijk zodanige afspraken met mensen maken dat kan. Dat wordt in Nederland op heel veel erg structureringslocaties gedaan. Dat er inderdaad sprake is van die tijdelijkheid. Dat mensen dat van tevoren ook heel duidelijk weten. We gaan ook als gemeente niet zelf het beheer daarover voeren. Want dan gaan we gewoon overlaten aan mensen die dat op andere plekken ook doen. Dat is wat beoogd wordt. Een geringe investering in wind- en waterdicht maken. Waardoor je 3 tot 5 jaar het gebouw kunt gebruiken. Waardoor leven is in het hart van Nagelen, waardoor nieuwe activiteiten, nieuw type mensen worden aangetrokken en waardoor we TZT een verstandig wel overwogen besluit met elkaar kunnen nemen over de toekomst van ofwel de locatie ofwel het gebouw Schokkererf. Dat is wat erachter zit.
Meneer Haagsma.
Ja, voorzitter. Ik schrik in ieder geval van de termijn die de wethouder schetst, dat je nog 3 tot 5 jaar nodig hebt om duidelijkheid te krijgen over het centrum van Nagelen. Er is één zin
uit. Over het schokkererf.
Ja, maar het schokkererf, als dat het enige is waar u over 5 jaar pas duidelijkheid over hebt, dat hangt samen met de rest van de visie. Ik vind het jammer dat het 3 tot 5 jaar moet gaan duren. Er is één zin uit de besluitvormende nota aan burgemeester en wethouders die ons als fractie heel erg aanspreekt. Dat is de laatste zin van pagina 2. Daar staat, het kost meer geld dan direct slopen en het terrein inzaaien. Dat is de keuze van de Politieke Unie. Niet nu pappen en nat houden en dat gebouw in de benen helpen. Want u roept volgens mij onheil over u af. Want dit gebouw is al zo ver van je afgekleden dat het eigenlijk met die investering van 13.000 euro niet meer in de benen te helpen is. En als u gewoon creatieve mensen wilt onderbrengen, ken ik ergens anders nog wel een terrein en een gebouw waar ze creatieve mensen met open armen zullen ontvangen.
Ik denk dat die 5 jaar ermee te maken heeft, meneer Haagsma, om er toch stiekem nog een zonnecollector op te zetten. Scheelt toch weer mooi €400. Ja, voorzitter, als ik nog iets mag zeggen, dan constateer ik dat de ontwikkelingsfilosofie die het college beoogt tot stand te brengen in het kerngebied in Nagelen dan verschilt van de ontwikkelingsfilosofie die de heer Haagsma erop nahoudt. Omdat wij nadrukkelijk niet willen pappen en nat houden.
Nee, dat is niet waar, heer Uitrok. Het gaat over het Schokkererf. Daar verschillen wij ingrijpend van mening over, want de politieke unie zegt dat het de investering niet waar is.
En het college zegt dat het een schakel kan vormen in de ontwikkeling van het centrumgebied van Nagel die kan bijdragen tot ontwikkelingen ook op andere plekken dan het Schokkererf. En daar verschillen wij dus van inschattingen.
Levert dit nog meer vragen op?
Ik snap denk ik iets niet helemaal goed. Er staat me heel goed bij dat er ooit of vraag geroepen wordt. Wij gaan niet bouwen voor leegstand. Maar ik begrijp, u gaat nu wel investeren voor mogelijk afbraak.
Voorzitter, laten we de zaken nou wel met elkaar in proportie zien. Het gaat hier over een investering van een uitermate geringe omvang om inderdaad een keuzevrijheid open te houden naar de toekomst toe en om een bijdrage aan een ontwikkeling te brengen. En het totaalbedrag wat we erin steken is inderdaad €13.000. Ja, ik vind dat over dat soort termijnen en met dat soort doelstelling niet een geweldig groot bedrag, maar daar kun je ook over van mening verschillen.
Is dit voldoende behandeld?
Ja, goed, misschien is het zinvol om van de rest van de commissie, maar dat zal dan in de raad gebeuren, te vragen wat zij ervan vinden. En dat kan dan alleen als we daar een amendement of een motie voor indienen.
Helemaal correct. Dan gaan we naar het punt promotie duurzaam vervoer. Wie wil daarover nog wat vragen? Meneer Filet, ik kijk ook nog even naar meneer Bakker, want volgens mij had u ook nog opmerkingen gisteren. Dat ging ook over het milieu, dus dat mag u dan ook even meenemen. Oké, prima. Meneer Filet.
Ja, we hadden gisteren een vraag en we moesten dat na vandaag meenemen. Het gaat inderdaad over punt 11 op bladzijde 6, over de aanschaf van een elektrische dienstauto. En die wordt aangeschaft. Maar we vragen daarvoor een reserve promotie duurzaam vervoer. En wij snappen die labeling niet. Ik snap niet wat een promotie duurzaam vervoer met de aanschaf van een elektrische dienstauto te maken heeft. Dus met andere woorden, het beeld van promotie van een bepaald concept en de aanschaf van een vervoermiddel, dat zijn 2 verschillende dingen, denken we. Graag uw uitleg.
Meneer Poppen.
Ja, daar kan ik kort over zijn, voorzitter. Uit de reserve duurzaam vervoer wordt in 2012 voor een deel de afschrijvingslasten van de elektrische auto gedekt en voor een ander deel de leasetermijnen van de accu's. Zo staat het omschreven. En daar is de reserve voor. Om dat een aantal jaren te kunnen doen.
Nee, ik hoor wat u zegt, maar het bordje heet promotie duurzaam vervoer.
We hebben vanmiddag even geconstateerd dat we zeggen, nou, dit woord promotie moet er misschien maar uit. Dan dekt de vlag wat beter de lading dat je zegt reserve duurzaam vervoer. Maar het gaat er gewoon om dat je zegt, je geeft nu met die aanschaf een signaal af en de dekking vindt plaats uit die reserve.
In dat geval had ik geen vraag.
Was alles maar zo handig. Dan sluit ik bij deze agenda punt 9 en gaan we verder naar agenda punt 3, 10. En daarvoor wil ik meneer Haagsma ook het woord geven.
Voorzitter, een poosje geleden kregen wij, denk ik via een persbericht en ook via de krant te lezen als raad, dat het college besloten had om te bezuinigen op het strooibeleid. En dat dat onder andere betekende dat de €18.000 die er in een zware winter, of in een gangbare winter, aan gratis beschikbaar stellen van strooisout gespendeerd wordt, om dat niet langer ter beschikking te stellen. Op dat moment waren wij als fractie verbaasd. Wij propageren zelfwerkzaamheid. We willen graag dat mensen elkaar helpen, dat er burenhulp plaatsvindt. De meeste van ons zullen nog weten dat op een gegeven moment in een strooiperiode ook een inspreker uit een van de dorpen geweest is die zei van wat jammer dat er niet meer zout is. Want dat is het moment waarop wij als buren met elkaar zeggen van we halen wat strooisout op en we vegen het hele straatje van de ouderen letterlijk en figuurlijk schoon. En nu zegt u opeens van wij gaan u de middelen daarvoor niet meer aanbieden. De beantwoording van de vragen door het college heeft een aantal vraagtekens bij ons opgeroepen. En dat is bijvoorbeeld de zinsnede dat u schrijft dat los van de kosten de bakken illegaal door bedrijven werden leeggehaald. Als u weet dat het illegaal wordt leeggehaald door bedrijven, hebt u ze dan ook beboet? Want u weet blijkbaar dat het bedrijven zijn, dan pakt u ze toch aan? Een tweede argument wat u aanhaalt, dat is dat dorpsbelangen niet kunnen of willen handhaven. Ik zou het als dorpsbelang inderdaad ook niet willen handhaven op een bak van de gemeente. Maar wat voor afspraken hebt u daar dan mee gemaakt? En als laatste staat er, u kunt in een drukke strooiperiode moeilijk toezicht houden op het gratis verstrekken van dat zout. Ja, het gekke is dat inderdaad in drukke strooiperiodes dat zout nodig is. Dus daar zal dan een regeling voor getroffen moeten worden. Ik heb het idee dat u een aantal argumenten bij elkaar gescharreld heeft om ervoor te zorgen dat die 18.000 euro op een of andere manier bezuinigd worden. Maar wij vinden het tot op dit moment nog steeds een foute bezuiniging. En als je de laatste weken in de kranten gelezen hebt, dan zie je dat alle gemeenten om ons heen gewoon een regeling getroffen hebben om gratis zout beschikbaar te blijven stellen. Omdat dat een van de basisvoorzieningen is in die periode. College, waarom komt u met dit voorstel?
Mag ik de heer Raasman daar een vraag over stellen?
Ja, dat mag
ik. Wij zijn het met hem eens over het punt van strooisout, dat het misschien wel beschikbaar zou moeten zijn voor particulieren. Wat ik me eigenlijk wel even verbaasd is, dat u het uit de krant haalt over deze bezuiniging van het college. Want dit hebben wij volgens mij een aantal maanden terug in ons strooibeleidsplan afgesproken, dat we dit niet meer zouden doen. Ook wij hebben naar aanleiding van die krantenberichten nogal wat reacties gehad van de bevolking. Van is dit nu nodig, is dit wel verstandig? En ook wij hadden, en dat heb ik u ook al een keer gezegd, wij hadden dit graag ook in willen brengen. Als zijnde van kunnen we dit strooibeleid nog niet een keer herzien. Om eens te kijken van hoe kunnen wij particulieren toch voorzien van strooisoort zonder dat het die 18.000 euro kost. Dus voor een lager bedrag, maar dat het toch een manier of een systeem is dat wij strooisoort voor particulieren beschikbaar stellen.
Een soort van co-creatie.
Ja. Volgens mij hebben wij een aantal maanden strooibeleid vastgesteld waarin dit is afgesproken zoals hier wordt voorgesteld. Alleen, ik wilde graag dat beleid herzien bij naaleiding van de reactie die wij hebben gehad van de bevolking.
Het lijkt me handig dat ik eerst even de wethouder het woord geef en dan nog even kijk of er nog meerdere vragen zijn.
Ja, voorzitter, zoals meneer Zwelman terecht zegt, het strooibeleid is onlangs vastgesteld, nog niet zo lang geleden. En daarin is dit ook in benoemd. Het strooibeleid houdt ook in dat we juist meer in dorpen en wijken gaan strooien rond instellingen en voorzieningen en minder in de buitenwegen. Dat is ook vastgesteld door u. Ik constateer ook dat er wordt onterecht mijn zin is de koppeling gemaakt van dat je zegt van het moet gratis zijn en dan komt het allemaal goed. Er is overal, en het kost dan wat geld, maar in verhouding denk ik redelijk goedkoop nog, er is overal zout te koop. Dus niets staat die gezamenlijke uitvoering die tot nu toe plaatsvindt op basis van gratis strooisout van de gemeente, niets staat die uitvoering in de weg. Het is alleen de aanschaf die dus niet meer gratis is. En ik vind dat ook een onjuiste indruk zo wordt gewekt dat de overheid niet goed is voor met name haar oudere bewoners. Want het is, je moet wat zout kopen, maar voor de rest staat dus niets die gezamenlijke uitvoering in de weg. Ik zou zeggen, kom met suggesties. Want ik zou graag die bezuiniging van 18.000 euro zou ik graag willen realiseren. Ik zou graag het misbruik, wat er dus wel degelijk plaatsvindt. En waarvan u zegt van ja, dorpsbelangen kunnen en willen daar geen rol in spelen. Ik kan me dat ook voorstellen. Dorpsbelangen kunnen niet daarbij gaan staan. En een supermarkteigenaar kan niet bij zo'n bak gaan staan om dat misbruik te voorkomen. Dus ik zou willen zeggen, kom met creatieve suggesties om te kijken van of we deze goede actie die je zegt van je veegt gezamenlijk je stoepje schoon in de goede zin van het woord, om dat te blijven doen. En nogmaals, zoals ik gezegd heb, van voor mij is het alleen het aanschafbedrag wat nu verandert. Maar niet staat de gezamenlijke uitvoering, zoals die tot nu toe gebeurt, in de weg. En nogmaals, daar wil ik toch even wel op aanhaken. Van u hebt onlangs dit gladheidsbestrijdingsplan, of gladheidsbeleidsplan, hebt u zelf vastgesteld.
Maar is het college dan van mening, ook al is dit gezamenlijk vastgesteld, en wij zijn als raad voornemens om daar toch die mutatie op dat punt aan te brengen, zegt het college dan dat hoeft u niet te proberen, geachte heren en dames raadsleden? Nee. Of zegt u, daar zou het college zich nog wel in kunnen vinden?
Nou, ik zeg niet, dat hoeft u niet te proberen, want het is uw bevoegdheid. Maar ik zeg ook niet, wij kunnen ons er wel in vinden. Zoals ik aangaf, is het gratis beschikbaar stellen op dit moment het punt. Ik zou graag die bezuiniging in stand laten. Ik zou ook graag het misbruik willen tegengaan. En dan denk ik van ja, het is alleen de aanschaf, dat is het verschil. Maar niet staat de gezamenlijke uitvoering zoals die tot nu toe gelukkig op veel plekken plaatsvindt in de weg. En als u toch zegt van ja, wij willen gratis zout ter beschikking stellen, van, dan zou ik zeggen van, komt u dan ook eens met creatieve ideeën van om dat misbruik tegen te gaan en om toch die bezuiniging in stand te laten. Want het is makkelijk om natuurlijk weer een bezuiniging niet door te laten gaan. Maar,
U kent de ONS-fractie ook als een fractie en er zijn meerdere fracties die niet anticipeert dat we met het zout komen als het ei al op is. Zo werkt het natuurlijk niet, bekend spreekwoord. Dus ik zou toch wel het college willen vragen om daar eens met een andere gezichtsveld naar te kijken. En dan wel ook op korte termijn. Maar goed, daar hebben wij natuurlijk als fractie en ook de politieke unie ook een voorstel.
Voorzitter, wat ik pijnlijk vind is dat de wethouder zegt van de uitvoering kan nog steeds hetzelfde blijven. Het enige onderdeel wat het college daarin bijdraagt, dat is zorgen dat het zout er is waarmee gestrooid wordt. Dat is de voorziening die je grootschalig inkoopt, waardoor je een enorme prijsreductie kunt bewerkstelligen. En dan vind ik eigenlijk het heel erg moeilijk om over die 18.000 euro op dit moment heel erg moeilijk te doen. Als je ziet wat er in afgelopen vergadering en gisteravond aan grote bedragen subsidies is weggegeven. En dan moet je op een gegeven moment een afweging maken. Wil je deze bezuiniging realiseren? Of realiseer je dat door bijvoorbeeld het schokkererf wel te slopen en die 13.000 euro daarvoor in te zetten? Maar ik vind dat zulke uitvoeringsdiscussies, dat ik eigenlijk gewoon als commissie de opdracht zou willen geven aan het college van, zorg er nou voor dat zodra u een berichtje via Twitter uit laat gaan dat het glad is, dat er ook weer gratis zout is op de manier zoals we dat altijd deden, met gewoon een oproep aan de bevolking om ervoor te zorgen dat je het gebruikt waarvoor het gebruikt moet worden. En dat is niet met de voorladen leegscheppen, maar dat is zorgen dat gewoon de hele buurt daar een emmertje kan gaan halen. En maak ik me een beetje zorgen over het feit dat we over dit soort punten deze discussies moeten voeren.
Dank u wel, meneer Soelman.
Ja, ik sluit me bij de woorden van de heer Raagsma aan. Dat misbruik dat moeten we inderdaad proberen te voorkomen. En zeker als dat gebeurt met een voorlader van een trekker om zout op te halen. Maar ik ken ook mensen die zout hebben gehaald. En dan kom ik over het punt van de wethouder. Die zout hebben gehaald om bijvoorbeeld bij plaatsen waar de gemeente zou moeten strooien, maar niet kan strooien misschien. Dat zijn mensen, dat zijn vrijwilligers die dan zout ophalen en daar gaan strooien om de bewoners, de ouderen, daar een begaanbare weg te maken. Nou, u zegt van zout is overal te koop. Nou, voor die mensen zou ik nog niet willen hebben dat die dat zout moeten kopen. Die zouden de gelegenheid moeten krijgen om zout bij de gemeente te halen. Misschien op een aantal plaatsen in de gemeente op bepaalde tijden. Om het ook werkzaam en werkbaar te maken voor de gemeente. Maar daar zou ik graag zout voor beschikbaar willen hebben. En ik ken ook mensen die voor een bejaardenblok altijd strooiden. Nou, moet ik die dan gaan kopen? Of zou daar een oplossing voor kunnen zijn om voor zulke mensen zout beschikbaar te stellen? Dat is waar het mij om gaat. Niet meer.
Meneer Bakker.
Ja, voorzitter. Op zich kan ik me de harde kreet van de wethouder ook wel een beetje voorstellen om met praktische ideeën te komen om dit probleem wat we signaleren te tackelen. Dat uitvoeringskosten, dat die beperkt blijven, dat is denk ik een uitgangspunt. En ik denk, ik wil die uitdaging wel aangaan en ik zal u op korte termijn wat suggesties aan de hand doen. Dank u wel.
Meneer Nijdam, u wou ook nog wat zeggen.
Nou ja, ook wij willen graag terug naar die oude situatie. Want ja, we vinden het ook eigenlijk te gek van woorden dat een aantal mensen, met name de ouderen in onze samenleving, zeg maar de dupe worden van dit beleid wat u zo pas geschetst heeft, meneer Aarsma. En ja, wij zouden ook graag terug willen naar die oude situatie. En de wethouder zegt, ja, geef daar suggesties voor aan. Nou ja, Henk, de heer Schuurman heeft er een goede suggestie voor aangegeven, dacht ik. En nou ja, ik zou zeggen, in de wethouder, doe er wat mee. Want ook wij hebben heel veel klachten gekregen inmiddels van burgers. Van ja, jongens, wat is dit?
Ik zie hier volgens mij een mooie co-creatie tussen
voorzitter,
de fracties plaatsvinden.
Kijk, wij kunnen elkaar nu binnen onze regels en afspraken dwingen om in de raadsvergadering zometeen met een motie te komen of met een amendement te komen. Maar als nou zoveel fracties zeggen van dat gratis zout, dat moet beschikbaar blijven en ook niet vallen over de kosten, die 18.000 euro, omdat je met elkaar eruit moet komen, dat ergens gevonden wordt, dan is het toch de opdracht aan de wethouder. En ik zou het sportief vinden dat hij hem dan ook gewoon meteen opneemt. Want als het volgende week gaat sneeuwen of afvriezen, is dat gratis zout volgende week al nodig.
Meneer Poppen, wilt u daar nog antwoord op geven?
Nou, ik neem uw opmerkingen mee. Ik doe gelijk geen toezegging en ik hoor graag uw suggesties om te kijken of we toch een bezuiniging in stand kunnen houden en toch ervoor kunnen zorgen dat onze oudere medemens geholpen wordt als het gaat bij gladheid.
Dank u wel, maar ik denk dat we dan even een termijn moeten afspreken. Want anders denk ik dat de heer Haarsma toch zegt, ik kom met een motie. Dus het zou misschien wel wenselijk zijn dat u dan voor de raadsvergadering nog even aangeeft of u daarin een oplossing ziet of niet.
Nou, ik zou graag de suggestie zo snel mogelijk zien en dan kan ik wel toezeggen dat voor de fractievergaderingen dat er een reactie komt.
Ja, we gaan voor die 18.000 euro met z'n allen creatieve ideeën inleveren, lijkt het nu. Maar ik vind het jammer dat het niet gewoon in oude glorie hersteld wordt. En ik neem het mezelf kwalijk, mocht dat verstopt zitten in het strooibeleid, dat wij daar ook mee ingestemd hebben. Maar ja, je leeft ook niet alles, want ik vind het ook puur uitvoering.
Nou, dan wil ik hierbij dit onderwerp sluiten. En tevens sluit ik dan hiermee de vergadering. En ik wens u allen wel thuis.